Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Straks een uitgebreid gesprek met Arthur van der Wal, directievoorzitter van Syntrus Achmea. We gaan het onder andere hebben over vastgoed en hypotheekmarkten. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Had je het ook graag gehad over de Tour de France? Ik had het idee dat je ook best graag in het vorige programma had willen aanhaken.
Nou, ik kon nog heel veel leren van Raymond.
Heel goed. Oké. En aan de andere kant, Talita Musse, mijn zakenpartner, een tijdje niet geweest.
Ja, ik ben heel blij weer even terug te zijn.
Nog altijd de toezichthouder bij MVO Nederland, directeur van de Energieboot en Blikverruimers. Maar de afgelopen maanden ook vooral actief om het lot van de jongeren bij heel veel politici, belangenbehartigers, echt goed doordrongen te krijgen.
Ja, klopt. De ouderenlobby is gewoon heel goed georganiseerd in Nederland. En dat zag je ook in deze crisis, dat er gewoon heel snel over de hoofden van scholieren en studenten en jongeren wordt besloten. Dus we hebben nu een poot tussen de deur bij het kabinet.
Ja. En wat heeft die poot tot nu toe bewerkstelligd?
Dat er een nationaal jeugdwerkloosheidsplan komt. We zitten er ook komende dinsdag weer om door te praten. Ja, het moet nog wel echt een stukje concreter worden, maar we willen ook moties samen met Kamerleden gaan maken en in gaan dienen de komende periode. Dus dat gaat spannend worden. De jongeren zijn echt in opstand.
Goed zo. Hou je ook zeker niet onder controle de komende 2 uur. Hè? We horen je graag. Onder andere misschien wel over de HEMA. Want daar gaan we mee beginnen. De HEMA en de Zuid-Amerikaanse plannen. Het was de bedoeling om dit jaar 200 filialen te openen in Latijns-Amerika. En vanwege de pandemie wordt het nu een online winkel in Mexico. Kitty Koelemeijer is hoogleraar marketing en retail aan de Nairobi Business Universiteit. Welkom.
Goedemiddag.
Ik noem die 200 filialen in Latijns-Amerika. En dan in het vervolg van de zin een online winkel in Mexico. Is dit een afgang? Is dit realiteitszin? Wat is het?
Nou, volgens mij laat het management van HEMA hiermee zien dat ze die strategie van het bouwen van een internationaal merk, dat ze die echt wel willen doorzetten. Aan de andere kant natuurlijk in coronatijd, pandemie, maar met name ook een dreigende tweede of misschien wel derde lockdown, is het natuurlijk heel onverstandig om winkels te openen, even los van de strategische discussie. En ze willen zich natuurlijk ook niet vastleggen midden in een verkoopproces. Want je weet natuurlijk niet of een mogelijke nieuwe aandeelhouder wel gediend is van een dergelijke expansie. Dus dat speelt daar volgens mij.
Er zijn externe factoren, ik noem corona, maar intern heeft HEMA de zaak ook nog altijd niet op orde. Er is dat proces met die schuldeisers die deels eigenaar kunnen worden. Er is misschien wel een nieuwe aandeelhouder, dus dat zorgt ook voor vertraging.
Ja, dat klopt. En het is in retail altijd een veelgenoemd paradigma. Je kan pas internationale expansie gaan doen als je dingen op de thuismarkt, je zaken, helemaal in orde hebt. Nou ja, daar kun je natuurlijk discussie over hebben. Want internet, online maakt het natuurlijk mogelijk dat je je merk naar buiten gaat brengen. Dat je met een goede logistieke partner zaken kunt doen in het buitenland. He, ook het openen van winkels. Je ziet dat HEMA natuurlijk daar in het verleden ook al een master franchise-nemer voor heeft gekregen. Of samenwerkt met andere winkelketens, zoals Van Prix in Frankrijk. Dus daar zijn wel allerlei mogelijkheden. Maar op dit moment lijkt het me heel verstandig om die winkels niet te openen. Alleen ja, dit is wel een duidelijk signaal van we staan nog steeds achter onze strategie. En wat ons betreft rollen we hem verder uit.
Maar die strategie die is door critici ook wel omschreven als een vlucht vooruit. Hè? Inderdaad, de thuisbasis is niet zo heel erg stevig. Dus om de aandacht af te leiden of om ergens anders successen te boeken, blijven we maar focussen op het buitenland. Deel jij dat een beetje?
Nou, ik vind dat is wat makkelijk gezegd. Kijk, over het algemeen, als je een buitenlandse expansie doet en je hebt in verschillende landen een paar winkels, is enorm inefficiënt. Je moet daar een serviceorganisatie optuigen. En je ziet ook bijvoorbeeld dat Marks & Spencer daar heel veel problemen mee heeft gehad. Dus dat is denk ik ook niet wat ze willen. Maar het idee van HEMA heeft eigen producten, eigen ontwerpen, eigen kwaliteit. Wij kunnen een internationaal merk worden. Heel gedurfd. Is maar de vraag of het lukt, maar het is wel, ja, het is wel de moeite waard om dat te onderzoeken of voorzichtig uit te proberen. Die schuldenpositie van HEMA die drukt natuurlijk als een molensteen om de nek. En als je daardoor laat leiden, dan kun je eigenlijk niks meer doen. En een ondernemer als Marcel Boekhoorn heeft natuurlijk gedacht, ja, daar laat ik me niet door tegenhouden. Ja, het hangt ook een beetje af van de nieuwe aandeelhouder. Hoeveel hij daarin ziet. En ook al is de strategie een zaak voor het management en de toezichthouder, zo'n aandeelhouder moet zich daar wel in kunnen vinden.
Maar een webshop in Mexico, kun je daar dan potten mee breken als je ambitie eigenlijk is om een internationaal opererend bedrijf te worden, een wereldmerk te worden?
Het is een kleine stap. Ik neem aan dat ze ik weet dat ook niet, maar ik denk dat ze een goede logistieke partner hebben. En het is meer, ja, het is meer een signaal, wat ik al zei, dan dat het echt zakelijk gezien nu veel teweeg brengt. Maar ja, je kunt zeggen, wij zijn die markt aan het verkennen. Maar qua omzet en marge stelt het weinig voor. En het positieve is dat het ook qua verliezen weinig zal bijdragen.
Dankjewel, Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retail aan de Nijrode Business Universiteit.
Kees de Kort,
macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag.
Dag Thomas.
Er zijn van die dagen dat ik heel veel dingen voor jou opschrijf. En er zijn ook dagen dat ik zeg, nou, ik noem de naam Jerome Powell en de rest is voor jou.
Thomas, het is allemaal te verdrietig voor woorden. We worden zo ontzagwekkend slecht bestuurd. Er is geen ondergrens aan domheid. Even wat Powell gezegd heeft.
Ja, Powell is de baas van de Fed, voor de mensen die denken, wie is Jerome Powell?
Ja, hierom gaat. Jay Powell heeft gezegd dat dat de Federal Reserve vast van plan is om de rente in Amerika nog heel erg lang, heel erg laag te houden. Ja, Thomas, het gaat niet om Powell. Powell is gewoon een meneer. Het gaat hierom dat een gerespecteerde organisatie als de Fed hiermee bewijzen dat ze gewoon totaal, volkomen, 100% hersendood zijn. Er zit gewoon helemaal niks meer in. Het is gewoon leeg.
Het klinkt een beetje alsof je het toch allemaal hebt opgespaard voor me, Kees. Een grenzeloze domheid, hersendood, krankzinnig.
Het gaat niet om één mannetje, Thomas. Daar werken echt honderden mensen. En dat zijn op zich, zou je zeggen, ook geen domme mensen. En die komen met elkaar niet verder dan. Het resultaat van de lage rente tot nu toe is negatief. Sparen heeft geen zin meer, de ongelijkheid neemt toe, pensioen in problemen. En dat gaan we dan, en dat lage geld moet leiden tot meer groei, wat niet zo is. En dat gaan we dat gewoon, gaan we alvast beloven dat we dat nog heel erg lang gaan doen. Dan, Thomas, dan is het gewoon dood.
Als je nu de rente gaat verhogen, dan komen veel bedrijven met schulden in de problemen. Dus die pijn willen ze niet nemen.
Nee, de essentie van de economie, blijkbaar hebben ze dat niet, zijn ze dat gewoon vergeten, is een cyclisch. Goede tijden, minder goede tijden, hele goede, slechte tijden. Hè? Dus cyclisch. En wat doen ze nou? Ze doen nou of de economie een rechte lijn is. Ze hebben dus blijkbaar geen kijk op de kernessentie van de economie. Een cyclische ontwikkeling. En dan gaan ze beleid erop loslaten, wat gewoon nergens werkt. Dan gaan we ermee door. Er zitten daar honderden mensen met elkaar te bedenken. En die sturen Jay op pad met deze boodschap. Het is verschrikkelijk. Want de problemen gaan nu gewoon per dag groter worden. Want dat deden ze al. Jij denkt toch niet dat in Amerika nu één iemand geld gaat lenen omdat het goedkoop is?
Nee, maar de vraag is natuurlijk wel, als jij zegt de economie is cyclisch, en dit hebben we al wel eerder besproken, maar is dit dan het moment om die rente bijvoorbeeld wel te verhogen? Hè? Of zou je kunnen zeggen, dat hadden ze eerder moeten doen, dat hebben ze nagelaten. Ik ken jouw verhaal wel, maar is dit dan het moment om het goed te maken?
Nou, ze hebben dat niet gedaan. Het verhaal wordt nog even wat ja, de domheid. Ja, dat hebben we een lange verhaal. De Fed is er voor de economie, groei van de economie en het onder controle verhouden van inflatie. Dat staat in de statuten van de Fed. Maar ze zijn in de loop van de tijd, de afgelopen jaren, zijn ze heel erg gaan nadenken over de financiële markten. Want ze hebben de gedachte gekregen, als het misgaat met de financiële markten, dan kan dat hele negatieve consequenties hebben voor de economie. En op basis daarvan hebben ze de afgelopen 4-5 jaar alleen maar beleid gemaakt om de financiële markten tevreden te houden. Als jij je afvraagt waar de hogere koersen vandaan komen, nou, dat is dat. En dus die angst is altijd geweest, het probleem in de financiële markt, het probleem in de economie. Dan zou je zeggen op dit moment, ja, weet je wel, nou zijn dat die financiële, wat de economie aangaat, ja, wat, laten we zeggen, de band tussen de economie en de financiële markten, die is eigenlijk met de komst van corona ook wel doorgeknipt. Hè. Ik denk dat als het nou wat minder gaat met de financiële markt, of als het veel minder gaat met de financiële markten, dat het economisch geen enkele consequentie heeft. Want daar zijn mensen meer bezig met zichzelf, met hun bedrijven, met hun toekomst dan met de financiële markten. Dus als er één moment is geweest om als het ware die verschrikkelijke band die zij zien tussen de economie en de financiële markten door te knippen, is het nu geweest. En nee, dat gaan we nou doen. We geven de financiële markten, want dit betekent niks voor de economie, dit beleid. Het is alleen maar slecht voor de economie. Maar het geeft de financiële markt natuurlijk weer de gelegenheid om... jongens, we kunnen weer doorspeculeren, we kunnen weer bubbels opblazen... want de Fed is er voor ons.
Overigens heeft Powell, als je kijkt naar wat hij gezegd heeft... volgens mij zich niet echt uitgelaten over de rente... maar met name over de inflatie. Nou ja, ik zeg maar even waar we het over hebben. Over die toespraak van Powell. Daar is het woord rente niet of nauwelijks gevallen.
Nee, maar dat hoeft niet. Hè. Als je gewoon zegt dat je de komende jaren niks gaat doen... dan impliceert dat gewoon dat de rente, die nu heel laag is... ook heel laag gaat blijven. En denk je nou niet dat we economisch met een werk... daar gaan we ook nog even over hebben. Er zijn nu 27 miljoen mensen in Amerika die een uitkering hebben. Dat waren er 2,5 miljoen. Dat nou de aandacht... dat nou de interesse voor inflatie op de korte en lange termijn... dat die even wat minder is dan werkgelegenheid, groei, herstel van de economie. Wat denk je zelf? Dus dit is allemaal weer ingezet op de financiële markt te vriend houden. Het heeft alleen maar negatieve consequenties voor de economie. Ja, dus het grote bubbelblaas op de financiële markt kan verder gaan.
Maar er moet hier toch ergens wel een logica achter zitten? Want je zegt het is domheid, maar en iets verder dan dat?
Nou ja... Kijk, wat ik al zei, het is intellectuele leegheid. Maar het punt is, weet je wel, Talita, ze zijn een fuik ingezwommen. Ze hebben gewoon gedacht, een paar jaar geleden al... het steunen van de financiële markten gaat de economie helpen. En dat is het intellectuele beleid. Dat werkt niet, dat gaat niet werken. En wanneer ga je nou toegeven als instituut, dus niet die Paul, maar als instituut... jongens, wat wij dachten is gewoon totaal niet waar... Wij hebben gewoon volkomen verkeerde besluiten genomen... al 4, 5 jaar lang. Dat is natuurlijk een heel belangrijke factor. Het is reputatie geworden. Wij als Fed hebben gezegd... we kunnen voor de economie zorgen. Dat doen we met ABC-beleid. Dat werkt niet. Dat maakt het probleem alleen maar groter. Dus wanneer ga je naartoe geven... dat je het gewoon niet verkeerd ziet... maar gewoon volkomen verkeerd ziet. Dat moet je doen. Dat moet je snel doen. En anders wordt het steeds moeilijker. En hoe langer het duurt dat het niet lukt... hoe moeilijker het wordt om toe te geven dat je het verkeerd gezien hebt. En hoe langer je doorgaat met het alsnog een keer proberen. En kijk maar wat er in Japan gebeurt.
Kees, nou precies, je had het net over ABC. Ik wil het even over AB hebben, oftewel Abe. Die vertrekt, een van jouw favoriete mannetjes in deze rubriek, in deze column. De premier, gezondheidsredenen, het gond al een tijdje rond. Nu vertrekt hij. Het is de man die verantwoordelijk is voor ruim monetair beleid... ruim fiscaal beleid.
Nou, voor monetair beleid niet, hè? Daar gaat die andere gek over.
Van de Japanse centrale bank.
Nou, ook daar voor geld.
Corona.
Dus Japan ook. Die politici die gaan weer lekker zitten navelstaren. Want er komt een baan vrij natuurlijk. En wie gaat dat worden? En in de tussentijd. Ja, die Japanse economie. Dat is een bekend verhaal. Die staat ook onder druk. Daar gaat het niet goed mee. Allerlei problemen. Nou, aan meneer Abe weggaat. Gaan we natuurlijk even met elkaar een tijdje lang discussiëren. Wie wel en wie niet. Dus de komende maanden. Komende weken weet je gewoon zeker dat er gewoon geen enkele aandacht is voor de Japanse economie, maar vooral voor het interne politieke partijspel in Japan. Ook een min natuurlijk. En we hoeven niet eens te hebben over het beleid van de Japanse centrale bank en monetaire en fiscale autoriteiten. Want dat is mijn punt ook. De Fed, komen we terug, hadden kunnen leren van de Bank of Japan dat het beleid, want die zijn al wat eerder begonnen met die onzin, dat het niet werkt. En dan toch nog doorgaan, joh, het is te trieste woorden, echt waar.
Wij gaan even niet door. Wij nemen 2 dagen pauze. En dan spreken we elkaar maandag weer.
Oké, jongens. Tot maandag.
Tot dan.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Arthur van der Wal, directievoorzitter bij Sintra Media. Corné van Zijl, beursanalist bij Actiam voor een blik op de beurs. En mijn zakenpartner is vandaag Talita Muse. Corné, ik wil toch even bij jou beginnen. Want alle kwalificaties en klassificaties zijn wel voorbijgekomen de afgelopen minuten. Over wat Powell gisteren heeft gezegd. Ik ken jou als iets milder, maar misschien toch ook wel redelijk uitgesproken nog altijd. Wat vond jij ervan?
Nou, heel simpel. Wat ik ervan doe, er eigenlijk niet zoveel toe. Maar wat de beurzen ervan vinden is wel heel duidelijk. Je zag dat de aandelenbeurzen op het moment dat hij dus aankondigde dat hij met een persconferentie zou komen, echt wel 2% naar beneden gingen. Dus die waren er helemaal niet blij mee. De aandelenbeurzen in ieder geval. En wat wel aangeeft dat beleggers het positieve effect van zijn beleid in ieder geval wel zien. En zijn positieve beleid, dat was altijd op drie principes gebaseerd. Het three-arrow-beleid, zoals ze zeggen. Ook het monetaire verruiming van de Bank of Japan hoorde erbij. Ondanks het feit dat inderdaad Abe daar niet over gaat. Maar ook structurele hervormingen, nou, die zijn een beetje tegengevallen. En inderdaad een heel ruim fiscaal beleid.
Ja, ja. Zometeen meer van jou. Maar Arthur, we hebben afgesproken te tutoyeren. Dus ik wil ook graag beginnen met jouw nieuws van vandaag. Dat is het derde steunpakket waar steeds meer over bekend wordt.
Ja, nou zeker. Nou, het leek deze week nog of ze er niet uit zouden komen. Kabinet en sociale partners. Misschien hoort dat er ook wel een beetje bij, zeg maar, in die eindonderhandelingen. Maar ze zijn er vandaag uit. Tenminste, er zijn toch wat details nu naar buiten gekomen. Even los van de details, want dat lijkt toch minder sober dan een beetje verwacht. Ik denk dat dat voor iedereen belangrijk is dat de duidelijkheid is. Dat hebben we gezien bij het uitbreken van de coronacrisis. Dat ja, eensgezindheid is bij maatregelen. Dat er even geen politiek wordt bedreven. Dat ondernemers weten waar ze aan toe zijn. Nou, dat heeft enorm geholpen. Dat kunnen we straks ook nog even over hebben als we het over de vastgoedmarkt hebben. En dat zie je nu weer. Bij zo'n verlenging is het gewoon op een gegeven moment heel belangrijk dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Nou,
maar
dat lijkt
zijn misschien toch niet echt details. Want het gaat over hoeveel omzetverlies je moet kunnen aantonen als bedrijf. Het gaat over hoeveel er van het loon wordt doorbetaald van werknemers en werkgevers. Dus van werknemers met name. En dan gaat het natuurlijk toch om. Heeft de vakbond veel binnengehaald? Wordt de oppositie tevreden gesteld? Want dat is het politieke element hierin, denk ik.
Zeker. En dat zag je natuurlijk in de afgelopen periode ontstaan. Hè. Het onderwerp wetpolitiek, kiezingen opkomst. Dus dan zie je ook partijen zich roeren juist over zo'n steunpakket. Nou, wat ik net zei, dat hoort er ook een beetje bij. Nee, ik wil de details niet bagatelliseren, want die zijn natuurlijk heel belangrijk voor ondernemers, dat ze weten waar ze aan toe zijn, welke spelregels er zijn, welke loondoorbetalingsregeling van kracht is. Mijn punt was meer duidelijkheid. Ja. Het blijven in onzekerheid is voor bedrijven en hun werknemers veel, ja, ik zou bijna zeggen dodelijker, zeg maar, in een crisis dan dat je op een gegeven moment maar weet waar je aan toe bent. Nou, dat lijkt nu. Ja. En het is minder sober dan verwacht.
Dus dat tweede steunpakket, daar is overigens ook alweer aanzienlijk minder gebruik van gemaakt dan het eerste steunpakket. Dus de vraag is nu wel, gaan bedrijven het ook nog werkelijk doen? Of zien ze af van het steunpakket omdat ze op een andere manier zich willen richten op de toekomst? Door bijvoorbeeld echt in te grijpen in de vorm van reorganisaties?
Daar wilde ik even iets aan toevoegen ook. Omdat je kan natuurlijk wel, kijk, steunpakket zijn, dat is toch inkomens, hè, injectie, financiële injectie eigenlijk. Maar als jij geen vooruitzicht hebt in je sector, ook onder andere omdat de coronamaatregelen nog best wel vaak onduidelijk zijn, stond vandaag een groot artikel in de Trouw van Wim Schellekens. Die zei van het coronabeleid is zo ambigu de hele tijd. Dat je eigenlijk dat is ook onzekerheid. Dus je kan wel een tijdelijke financiële injectie krijgen. Maar als jouw hele sector geen toekomstperspectief heeft binnen de anderhalve meter samenleving. Dat geldt natuurlijk ook voor sectoren in toerisme en horeca en evenementenbranche. Dan ga je het niet eens gebruiken, omdat je eigenlijk op de langere termijn helemaal geen gezond financieel model meer ziet voor jouw bedrijf.
Dan blijft er toch niet heel veel meer over dan hoop op een vaccin of een ander inzicht, waardoor die anderhalve meter bijvoorbeeld overboord kan.
Ja, of toch duidelijker maatwerk, dus coronabeleid, wat een beetje per sector misschien meer is afgestemd, zodat je ook de ondernemers daarin. Er was ook nog een artikel van een horecabaas gisteren, die zei van ja, we voelen ons gewoon belazerd in het overleg met het kabinet, dat we gewoon aangeven, dit is hoe wij het veilig zouden kunnen doen. En dan vervolgens wordt dat toch eigenlijk helemaal niet meegenomen in het coronabeleid. Dus dat hangt natuurlijk wel heel erg met elkaar samen. Naast financiële steunpakketten moet het ook mogelijk kunnen zijn om je dagelijkse business te kunnen runnen.
FNV dan, dan kom ik uit bij jouw nieuws.
Ja.
We zitten goed in de sociale partners op dit moment. Jawel.
Dat doen ze goed. Ja, het FNV die wil eigenlijk een speciale thuiswerkregeling afdwingen. Omdat ze vinden dat werknemers maken nu extra kosten als ze thuiswerken. Ze schatten het op €2 per dag. Nou, dat lijkt niet zoveel, maar zij zeggen op overloop van tijd.
Ja, maar Nibud kwam op een gegeven moment met een rapport waarin ze zelfs hadden berekend hoeveel velletjes papier, wc-papier mensen gebruiken.
Ja, dat komt een beetje flauw over. Nou, ja, op verloop van tijd geloof ik best wel dat het natuurlijk wat kosten met zich meebrengt. Aan de andere kant denk ik dat je als werknemer ook kosten bespaart door thuis te werken. Dus ik vind het interessant dat ze dit willen. Ook gegeven dat bijvoorbeeld voor ZZP'ers is het heel erg ingewikkeld om compensatie te krijgen als je kantoor aan huis hebt. Dan moet je aan verschrikkelijk veel regels voldoen, aan sanitaire voorzieningen, een andere deur waar je door naar binnen kan, noem het maar op. Dus ik vind het wel een beetje snel van de vakbonden om te zeggen van nou, werknemers zijn degene die opdraaien nu voor de kosten van thuiswerken en werkgevers. Zijn degene die alle voordelen krijgen. Volgens mij zit de waarheid daarvan ergens in het midden. Maar het geeft wel weer de trend aan. We zitten gewoon voor de lange termijn hoofdzakelijk thuis.
Over hoe die ZZP'er wordt behandeld in al die steunpakketten moeten we het misschien ook nog maar een keertje hebben. Ja, maar ik wil het nu over bedrijven hebben die over het algemeen toch wat minder zorgen kennen. Corné, dan gaat het over Apple en Tesla. Kun je daar de constructie en het splitsen van de aandelen nog eventjes kort toelichten?
Nou ja, eigenlijk is het heel simpel. Die koersen zijn zo enorm hard gestegen. Tesla staat nu op €2200. Die zeggen, nou, dat aandeel is zo groot. Die hakken we gewoon in kleine stukjes. Dus eerst heb je bij Tesla één aandeel. En met ingang van aanstaande maandag heb je straks 5 aandelen. En met de koers die ook door 5 gedeeld is. Dus er gebeurt niet zoveel. En dat is altijd wel grappig, want koersen reageren er wel heel erg positief op. Want hoop beleggers denken van ja, dan kunnen die particulieren kunnen dan ook weer deze aandelen kopen. En dus zal dat extra vraag zijn. Een beetje onzinredenatie.
Want het bedrijf wordt niet meer waard. Daar moet het toch voor beleggers vooral over gaan, denk ik.
Ik vergelijk het altijd met een appeltaart. En de taart wordt niet groter. Alleen je deelt het in kleinere stukjes. Ja, aan de taart verandert niks. En als jij een kwart van de taart had, dan heb je dat na splitsing nog steeds zo. Alleen ja, de koersen reageerden ongelooflijk enthousiast op. Apple is met 37% gestegen sinds de aankondiging. En Tesla met maar liefst 57%.
Het komt overigens, volgens mij, maar jij weet dat beter, want jij volgt die beurs al jaren op de voet en hebt ook een historisch geheugen wat dat betreft. Maar het komt niet heel veel voor, toch, splitsingen?
Nee, nou, vroeger wel. Was het echt een teken dat je heel erg succesvol was. Want dan was de koers zo hard gestegen. Ja, dan moest je wel gaan splitsen om het weer een beetje op, tussen aanhalingstekens, normaal niveau te brengen. En tegenwoordig doet men dat heel veel minder. En dat is ook eigenlijk wel terug te zien in een mooi statistiekje van in de jaren 80, 90 was een gemiddeld aandeel altijd iets van €50. En nu is de gemiddelde aandelenkoers €150. Het zegt voor de rest niks natuurlijk. Het geeft alleen aan dat bedrijven minder gaan splitsen.
En als je het over die twee bedrijven hebt waar we het nu over hadden, Apple en Tesla, als je kijkt naar de grootste beursbedrijven die je maar kunt noemen, dan nadert Tesla de absolute top, geloof ik.
Ja, het is ongekend. Met name door die 57% koersstijging heeft Tesla net weer 2 aandelen ingehaald. En is nu het zevende, nummer 7 op het lijstje met alle duurste aandelenbedrijven. En duurste zijn er in beurswaarde. En dat is ongekend net na Berkshire Hathaway. Als het zo doorgaat, dan duurt dat ook nog een paar dagen, hebben ze die ook ingehaald. Maar dat is echt ongelooflijk.
Ja, het is ongelooflijk, maar is het ook nog ergens te rationaliseren? Of tast je ook in het duister?
Nou, die koersstijging, de onderliggende winsten zijn, verwachte winsten zijn niet veel gestegen. Het viel allemaal een beetje mee, maar daar blijft het ook een beetje bij. Maar de koers is dit jaar verviervoudigd. En een van de belangrijkste redenen is, omdat het nou zo'n groot aandeel is, dat een hoop beleggers verwachten dat S&P, de grote indexmaker, ze niet langer zou kunnen uitsluiten. Ook omdat ze nu 4 kwartalen achtereen winst hebben gemaakt. En dan komen ze straks in de index. En dan moeten al die indexmakers, die moeten straks dit aandeel gaan kopen. En de verwachting is, als je dat een beetje uitrekent, dat ze voor 38 miljard aan Tesla-aandelen gaan kopen. Nou, dat betekent dat als jij verwacht dat morgen iedereen die aandelen gaat kopen, moet je ze nu alvast kopen. En dan krijg je dus een soort zelfversterkend effect omhoog. En dat gaat wel gigantisch worden. Het is nog niet zeker, maar dat zal ergens in de komende weken duidelijk worden. Ja, ik ben bang dat het meeste van dat effect er al in zit. En stel je voor dat ze er uiteindelijk niet in gaan komen. Dan zijn de rapen gaar.
Corné, over dingen die omhoog gaan, zaken die omhoog gaan. Misschien net iets minder, maar het is tijd voor het cijfer van de week.
Ja, dat is een heel klein en saai cijfer eigenlijk, 0,76%. Dat is de huidige rente op een 10-jarige Amerikaanse obligatielening. En waarom is dat nou zo interessant? Nou, begin van het jaar is dat heel hard gedaald. En toen stonden we op een gegeven moment onder de 0,5%. En dat is nu iedere keer weer een beetje aan het stijgen. En dat is wel een van de basis waarom iedereen zo als een gek in aandelen gaat zitten. Want ze denken, ja, op obligaties krijgen niks meer. Maar nu die rente gaat stijgen, zou het wel eens het einde van het begin kunnen zijn, of het begin van het einde, zoals je wil.
Er is een alternatief, heel voorzichtig, begrijp
ja,
ik.
Ja, nee, je weet het maar nooit en ik wil vooral niet te veel gaan voorspellen. Maar het is wel een andere trend dan we de afgelopen maanden hebben gezien. En daar moeten we even aan wennen. En je ziet dat er op sommige markten wel wat drukte over gemaakt wordt. Met name de obligatiemarkt natuurlijk.
Corné van Zijl van Actiam, dankjewel. Tot volgende week. Zometeen praat ik uitgebreid verder over hypotheken en de vastgoedmarkt met Arthur van der Wal, directievoorzitter van Syntrus Achmea.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
In het tweede kwartaal van dit jaar nam het aantal vastgoedtransacties met 16% af, bleek vorige maand uit de halfjaarcijfers van vastgoedadviseur CBRE. Arthur van der Wal is directievoorzitter van Syntrust Achmea, dat namens meer dan 65 pensioenfondsen en institutionele beleggers ruim 23 miljard euro in vastgoed en hypotheken beheert. En vandaag de gast, welkom.
Dankjewel.
Mijn zakenpartner is Talita Muse. Laten we beginnen met die cijfers van CBRE. Die hebben dat allemaal onderzocht. Een stevige daling, niet helemaal onvoorzien, 16%. Wat hebben jullie daar bij Syntrust Achmea in de praktijk al van gemerkt?
Nou ja, in het algemeen. Ik denk dat dit het belangrijkste effect is van de corona-ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. Want daar praten we natuurlijk over. En daar heb je ook nog onderscheid in of je nou in woningen zit of in commercieel vastgoed. Daar zijn de effecten ook heel verschillend in. Maar het grootste effect is dat zeg maar nieuwbouw, nieuwe transacties, dat behoorlijk afneemt, dat stil komt te vallen. En dat was niet alleen vanwege corona, daar hadden we met stikstof, PFAS, daar hadden we al natuurlijk heel veel last van. En dat maakt met name het woningtekort, hè, wat we natuurlijk in Nederland hebben. En dat is al schrijnend, dat leidt tot problemen, dat wordt alleen maar groter. En dus dat zien we, dus dat nieuwbouwprojecten, nieuwe acquisities, dat enorm vertraagt. Iedereen wordt onzeker, iedereen gaat op zijn handen zitten. Het middenhuursegment qua huurwoning is ook een politiek item. Nou, daar zie je gemeentes ook mee worstelen. Nou, deze cocktail die ik je net beschrijf leidt ertoe dat nieuwe transacties afnemen.
Het zit allemaal in jullie portefeuille. Of je het hebt over commercieel vastgoed, over woningen. Het valt allemaal onder Syntrust Achmea. Dus jullie hebben in dat opzicht met alle zaken, alle negatieve effecten te maken.
Ja, nou ja, het zijn niet alleen negatieve effecten. Ik denk dat het, als ik nogmaals de effecten van corona op de woningmarkt, op huurwoningen, want wij beleggen in huurwoningen voor pensioenfondsen en verzekeraars, valt het nog reuze mee. Ik bedoel, daar zie je nog eigenlijk heel weinig effecten, zeg maar, in de waarde van de beleggingen voor onze klanten. Heeft ook heel erg te maken dat die woningmarkt zelf nog redelijk overeind blijft in de laatste maanden, ondanks alle corona-ontwikkelingen.
Ik zie dat het jezelf ook een beetje verbaast.
Nee. Want ik wou eigenlijk toen naar de drijvende kracht, zeg maar, in de woningkracht en de waardebepaling van huurwoningen, en want daar hebben we het hier over, is dat woningtekort. En zolang je nog zo'n tekort hebt aan woningen, te weinig aanbod hebt, maar wel heel veel vraag, blijft dat gewoon de waardeontwikkeling van huurwoningen steunen. Nou, en dan heb je corona komt er overheen. Wat kan er dan gebeuren? Is dat huurders in betalingsproblemen komen? Dat is ook natuurlijk een effect. Nou, die effecten tot nu toe vallen heel erg mee. Mede gelet natuurlijk waar we het net over hadden, over steunmaatregelen die door de overheid zijn afgekondigd. Maar als ik naar onze eigen huurders kijk, waar wij verantwoordelijkheid voor dragen, dan hebben we het over maximaal 1% van de huurders die in aanmerking is gekomen voor een betalingsregeling. En dat is natuurlijk, dat valt reuze mee. Ja,
maar als je kijkt naar zakelijk vastgoed, want ik kan me voorstellen dat niemand nieuwe kantoorruimte nu op dit moment gaat kopen.
Ja, dus even, dit was even het woningdeel, huurwoningen. Dus dat valt reuze mee, zeg maar, in de bestaande woningen, nou, weinig effect. Nieuwbouw, dat is echt wel een probleem. Daar zien we echt vertragingen. Dat raakt ons als vastgoedbelegger ook. Hè? Want je kan niet invullingen geven aan mandaten die je van je klanten hebt. Want er is kapitaal beschikbaar. Klanten willen beleggen in woningen. Ja, als je niet kan, of dat vergunningen op zich laten wachten, ja, dan loop je inkomsten mis. Maar veel belangrijker, kun je geen invulling geven aan het woningtekort. Ja, waar jij op doelt is natuurlijk het commercieel vastgoed. Ja, daar hebben we natuurlijk een hele andere effecten. Want dan heb je het over retail. En kantoor is straks nog wel even een ander onderwerp. Nou, als ik het heb over retail, dan zie je verschillen. We hebben het net in de business updates, hebben we het er ook continu over. Er zijn een aantal retail sectoren die er veel last van hebben gehad. Mode, schoenen. Maar er zijn ook een aantal retailers die er gewoon van geprofiteerd hebben.
Wat is bij jullie de verhouding? Ongeveer hoeveel van jullie beleggingen zitten in de woningmarkt en hoeveel zit er in het commercieel vastgoed?
Overgrote deel zit in woningen.
Okay. We zijn, wat is het ongeveer?
80% van de vastgoedbeleggingen zitten in woningen. En wij hebben een kleiner deel in commercieel vastgoed. Nou, en daar heb je wel effecten. Daar heb je het al, zeg maar, in je waardeontwikkeling van commercieel vastgoed zie je het al terug. En daarbij gaat en ook hier weer even de link naar de steunmaatregelen.
Maar wacht even, want je zegt over die mensen die huren. Als je het hebt over de woningen, dan komen vrij weinig mensen acuut in de problemen, 1%.
Tot op heden, ja.
Tot op heden. Dat geldt denk ik niet voor mensen met een winkel.
Nee, maar daar zie je dus ook verschillen. Dus dat, wat ik net zei, een aantal ondernemers, een aantal sectoren, dat ging off the cliff. Ja, als jij meteen je deuren moet sluiten en geen omzet meer genereert en gelukkig nog wel beroep kan doen op de steunpakketten. Ja, daar heb je natuurlijk, en daar zijn we ook meteen op ingesprongen. Los van generieke maatregelen die de overheid heeft afgekondigd. Wij gaan dan meteen met dat soort partijen, met dat soort ondernemers in gesprek.
Nou, want over hoeveel ondernemers gaat dat? Als je echt een percentage kunt plakken op die mensen met een huurovereenkomst bij jullie. 1%? Hoeveel mensen?
Nee, dat zijn,
hoeveel
dat
winkels hadden dat dan?
Nou, ik heb niet de exacte cijfers, niet de percentages zo bij handen. Maar dat was natuurlijk veel meer. En nogmaals, en dan met name in de sectoren die ik net noemde. Ja, daar zag je meteen problemen. En daar zijn we meteen op ingesprongen. Dus daar hebben we meteen maatwerkoplossingen voor geboden. Dus dan geef je uitstel van betaling.
Ja, huurkortingen, daar komt het dan denk ik op neer, of niet?
Nou, het is met name, wij werken eerder aan uitstel. Want uiteindelijk gaan we er nog steeds, of gingen we ervan uit dat het uiteindelijk een tijdelijk effect is en dat het weer terugkomt. Daar zijn natuurlijk ook de steunmaatregelen op gericht. Op tijdelijk omzetverlies, dat het weer terugkomt. Dat je mensen en ondernemers lucht geeft. Nou, dat is ook hoe wij het hebben ingestoken.
Wacht even, dan heb je dus als ondernemer een waanzinnig slechte tijd. Dan zeggen jullie ruimhartig, nou, dan hoef je nu niet te betalen, maar dat gaan jullie dan later wel weer terugbetalen. Dat suggereert dan dat die mensen op een gegeven moment dit allemaal kunnen dragen. Dus de lasten die ze niet hebben betaald, plus nog eens een keertje de lasten die ze regulier moeten betalen, omdat nou eenmaal de huur doorloopt. Dat is nogal een opgave ook voor ondernemers die niet een hele florisante periode meemaken.
Ja, en vandaar dat het ook een tijdelijke regeling is. Hè. Dus je kijkt, niemand weet hoe lang corona aanhoudt, hoe die tweede golf eruit gaat zien. Dus dit is een tijdelijke regeling die eigenlijk uniform door alle financiële instellingen, zowel voor de particuliere huurders als ook voor de zakelijke partijen, is dit de insteek geweest. Ja, het is natuurlijk wel heel erg afhankelijk hoe corona zich verder gaat ontwikkelen, maar ook hoe de economische effecten zijn. Ja,
maar brancheverenigingen en ook rechters, als ik het goed begrijp, want de NRC heeft dat onderzocht vorige week, zeggen, je moet de pijn eerlijk verdelen. Is het eerlijk verdelen van de pijn dat je het alleen maar opschort en dan alsnog dat geld verlangt? Of dat je ook kunt zeggen, we begrijpen dat het uit de lengte of de breedte moet komen, we moeten, ook al doen we dat liever niet, nu even genoegen nemen met minder?
Nou, de pijn verdelen, daar zal het naartoe gaan. En die gesprekken hebben natuurlijk al plaats gehad, hè, tussen en beleggers en huurders en overheid. Ik kan alleen praten zeg maar, over het pakket wat er nu ligt. Ja, het is evident dat je naar straks ook weer gaat kijken, afhankelijk van de verdere ontwikkelingen, hoe je dan weer verder kijkt.
Maar je gaat er dus vanuit dat je niet alle huur gaat innen, begrijp ik.
Dat is echt afhankelijk. Het is bijna ik kan hier geen generiek antwoord op geven. Want het is bijna per bedrijf specifiek wat de situatie is en waar wij maatregelen op treffen. En dan kun je ook zien wat de effecten daarvan zijn. Dus ik kan hier echt moeilijk een generiek antwoord op geven.
Kan je iets specifieker zijn over toch hoeveel winkels dit treft? Want ik snap dat je de percentages misschien niet op een briefje voor je hebt. Maar gaat het om 10%, 20%?
Ja, we hebben dat soort percentages, daar gaat het wel heen. We hebben natuurlijk best en nogmaals, in een aantal sectoren die wij hier, die wij net over spraken, zijn de problemen natuurlijk heel urgent geweest. Mm-hmm. Ja, dan ben je bijna met alle ondernemers, zeg maar, in de mode en in de retail, in de schoenen, dan ben je daarmee mee in gesprek. Dus dat is natuurlijk veel significanter.
Ja. Ik heb nog even gekeken naar de cijfers van vorig jaar. Toen heb je met Sintres Achmea voor 650 miljoen euro aan nieuw en bestaand vastgoed verworven, zoals dat in jullie wereld heet, in Nederland en Duitsland. Als ik zo beluister, dan ga je daar in 2020 bij lange na niet aankomen, of toch wel?
Nee, het probleem zit, ik denk dat het voor ons en dus daarmee voor onze klanten zit het niet zozeer in de waardeontwikkeling zelf. Hè. Dat valt en dat hangt er even af van welke sector je zit. Woningen blijven redelijk overeind. Commercieel vastgoed heeft al wel een tik. Dat zie je ook zeg maar in de cijfers terug. En daarvan is het heel erg afhankelijk hoe het komend kwartaal er weer uit gaat zien. Afhankelijk weer ook weer van de steunmaatregelen. Maar daar zul je gewoon een teruggang zien in de waarde van de beleggingen. Het probleem zit gewoon in de nieuw te verwerven transacties. Dat is precies wat je zegt. En die zullen echt beduidend lager uit uitkomen dan wij bedacht hadden dit jaar door corona-ontwikkelingen.
Maar wat zijn bij jullie een beetje de prognoses voor dat commerciële vastgoed en met name dan kantoorruimtes? Want je ziet dus dat thuiswerken, dat gaat de norm worden. Er zijn heel veel kantoren die aankondigen van, nou, zodra ik kan contractueel, ga ik echt 70-80% terug in kantoorruimte. Omdat gewoon eigenlijk ook de toon is gezet voor de toekomst. Van, we kunnen blijkbaar digitaal met z'n allen thuiswerken. Ja. Het scheelt verkeer, het is goed voor het klimaat. De digitalisering is versneld. Dus dat is niet alleen corona, maar dit is eigenlijk ook een toekomstig werkelijkheid.
Ja, je ziet de versnelling.
Ja, het ziet onwijs versnelling. Hoe?
Nou, wij beleggen zelf heel weinig in kantoren voor onze klanten. Maar dat is gewoon historisch zo bepaald. Maar dat maakt even niet uit. Maar de ontwikkeling is natuurlijk daar snel voelbaar en zichtbaar. En ook dat zie je al in de cijfers in de markt. Kantoortransacties nemen heel snel af. En daar gaat natuurlijk de discussie plaats hebben van, joh, hoeveel vierkante meters heb je straks nog nodig? Sterker nog, ik werk bij Achmea. Wij denken zelf ook nu al na van, goh, hoe moet nou post-corona je kantoor eruit zien? Sterker nog, Sinters Achmea gaat verhuizen per 1 oktober naar een nieuw pand. Ja. Nou ja, het was heel actueel. Wij hadden natuurlijk een aantal vierkante meters bedacht. We hadden ook een inrichting bedacht. Ja, je werkt nu allemaal thuis, tenzij. Heel Achmea werkt thuis, tenzij er echt iets aan de hand is met je. Dat je bedrijfskritisch bent, dat je wel op kantoor moet zijn. Ja, je hebt gewoon veel minder nodig. En dat doet dan ook meteen iets. En daar denken we al over na. Post-corona, om het even zo te zeggen. Hoe moet straks het kantoor eruit zien? Nou, dat kantoor gaat niet meer dezelfde aantal werkplekken hebben als we hadden bedacht. Dat is één. Dus je hebt veel minder werkplekken nodig. Ik denk dat het kantoor, en zo gaan we het ook inrichten straks. Want we komen naast de arena te zitten. Media Arena gebouw. Het was steeds meer een sociale ontmoetingsplek.
Hè? Ja, maar bij nader inzien heb je dus, dat had je niet kunnen weten, maar bijna spijt van die transactie van jullie verhuizing. Want de ruimte die je op het oog had, blijkt je achteraf helemaal niet nodig te hebben.
Nou, we gaan die ruimte inwisselen. Dus werkplekken inwisselen voor ruimtes waar. Kijk, wat thuiswerken doet is, waar ik eigenlijk versteld van sta, en eigenlijk heel mooi. Alles werkt door. Mm-hmm. Zowel in technische zin. Iedereen werkt gewoon door. We zijn overnight zijn we in één keer met z'n allen thuis komen te zitten. En dat is eigenlijk gewoon heel goed gegaan. Dus in die zin draait de operatie door. Waar je wel effecten ziet, en ik merk het zelf ook, maar ook mijn collega's, als je het nou hebt over echt samenwerken, creativiteit, als je wil sparren met mensen. Mm-hmm. Dat is via Teams en dat soort middelen lastiger. Daarvoor moet je naar kantoor. En daar gaan we ook in die kantoorruimtes veel meer ruimte voor bieden. Ja, meer om te sparren, om teams bij elkaar te zetten. Maar je hebt gewoon veel minder vaste werkplekken nodig.
Ik begrijp bedrijfsmatig dat die kantorenklap dan historisch gezien bij jullie meevalt, omdat jullie overwegend in woningen zitten. Dan de woningen, om daarop door te gaan. Die steunpakketten, je gaf het net zelf al aan, die dempen de problematiek een beetje, stellen hem ook uit. Maar ontslagrondes zijn er nu al. De verwachting is dat die na de zomer niet bepaald minder worden. Als je dan nog eens dat percentage in oogschouw neemt, die 1% die nu in de problemen zit, daar blijft het dan niet bij, toch?
Nee, dat is we hebben een aantal scenario's uiteraard voor uitgetekend. Ik denk dat, en we hebben het hier over de woningen. We kunnen straks ook nog even hebben over hypotheken. Want dat is daar in
de volle agenda, hoor.
Tijd gaat snel, ik zie het. Maar daar houden we rekening mee.
Als je er rekening mee had gehouden, hè, en je houdt er rekening mee, hoor. Maar had je dan niet al kunnen zeggen een huurverhoging, waar toch ook politieke ruk op was? Stel dat uit, probeer dat te minimaliseren. Waarom hebben jullie daar dan toch voor gekozen?
Nou, we hebben daar gezamenlijk als beleggers voor gekozen om uiteindelijk de inflatie toe te passen per 1 juli. Want dat was natuurlijk dat was de discussie als je het hebt over huurverhogingen. Nou, ik vind dat huurverhogingen in lijn met inflatie is. En dat is voor de meeste, het klinkt heel veel, het is tientjes werk. Hè? Dus het is in die zin, als we het hebben over totale impact. Ja, ik zeg maar even, dan weet ik ook waar we het over hebben.
Tijdens een crisis is het natuurlijk wel net voor veel mensen die tientjes net erop of eronder, wellicht.
Maar
als je al betalingsproblemen hebt en bouwende schulden.
Dat klopt, en dan hebben we ook een andere discussie. Hè? Ja. Dus vandaar dat wij, dit is een generiek, een huurverhoging is generiek. Ja. Betalingsproblemen pakken we allemaal individueel op, maatwerk. En dan kijken we gewoon per individu wat haalbaar is en welke maatregelen we treffen. Dat heb ik altijd voorgestaan. Wij willen niet dat soort generieke steunmaatregelen in dat huursegment. Laat ons dat nou als beheerder samen met een individu oplossen. En we zien dat gewoon in de praktijk echt heel goed werkt. En dan heb je ook een heel andere discussie over de portemonnee en de huur die je.
En de discussies die je moet voeren hangen waarschijnlijk ook samen met de scenario's die jullie hebben opgesteld. Waar hou je dan rekening mee? Hoeveel scenario's zijn er en hoe zien die eruit?
Nou, dat doen we niet alleen als Sintra-Zegmeer. Dat doen we als heel Achmea natuurlijk. Dat wij ons voorbereiden van, joh, wat is één? Wat gebeurt er qua corona-ontwikkelingen? Welke impact is er op een economie? Gaat het snel naar beneden? Hè? En de bekende V-shape, snel naar beneden en snel herstel.
Daar heb ik al afscheid van genomen, hoor.
Nou ja, maar misschien is er een langer herstelscenario in gedachten? Nou, dat zijn allemaal scenario's die wij continu doorrekenen. Die hebben we op de plank liggen. En veel belangrijker, je bent die continu aan het actualiseren.
Want instanties zoals bijvoorbeeld het CPB gaan uit van een basisscenario. Iets wat ze toch het meest waarschijnlijk achten.
Ja.
Dat hebben jullie ook.
Ja.
Dus waar hou je dan voornamelijk rekening mee?
Nou, dat het één nog wel een tijdje aanhoudt, dat is duidelijk. Dat er ook economische impact is. Nou, dat zien we nu ook. Hè. We zien ook gewoon een economische krimp in Nederland. Dus daar hadden we ook rekening mee gehouden. Want die voorspellingen lagen er al. Dus met een economische krimp hadden we rekening gehouden. Ja, en of het dan 8, 9 of 10% is, dat is niet eens meer zo heel relevant. Dus wij houden al rekening met. We hadden al rekening gehouden met die krimp. Dan weet je ook ongeveer wat het gaat doen met je waardeontwikkeling.
En met mensen die in de problemen komen, eventueel.
En met mensen die in de problemen komen.
Dus dat percentage gaat dan omhoog?
Dat percentage kan oplopen.
Maar wat is ongeveer het percentage van mensen met een hypotheek die in betalingsproblemen kunnen komen? Wat is daar in het verwachte scenario?
Nou, bij hypotheken is het. Want dit is even over de huurders, de particuliere huurders. Ja. Als we het over de hypotheken hebben, eigenlijk een vergelijkbaar beeld. We hebben echt weinig. We hebben zeker die aanvragen gehad voor betalingsregelingen. Dan moet je ook denken aan toch wel vele honderden. Maar ja, dat is op een totaal van wat wij aan hypotheken verstrekken, was dat ook te overzien. Dus dan heb je weer een beetje dezelfde percentages als voor de particuliere huurders, waar ik het net over had. Belangrijk is ook te zeggen dat qua belegging, hypotheken qua belegging, zich redelijk goed houden bij een crisis. Dat hebben we ook in de kredietcrisis gezien. Daar zag je ook de werkloosheid oplopen richting 8%. En toen is gebleken dat 1% van alle hypotheekklanten, zeg maar bij alle financiële instellingen opgeteld, 1% van die klanten die hadden een betalingsachterstand van meer dan 3 maanden. Dat risico is redelijk overzichtelijk. Dus ook hypotheken die kunnen zich gewoon vrij goed houden, zeg maar, qua beleggingsvorm in tijden van crisis. Maar die zijn natuurlijk ook afhankelijk van wat er op de woningmarkt gebeurt, wat er met de werkloosheid gebeurt. Nou, waar we net met
nog één laatste poging wagen, hoor. Maar in dat scenario, hoeveel mensen met gewoon een huurhuis, denkt u, gaan het lastig krijgen?
Nou, ik heb hier niet de exacte cijfers, zeg maar, voor je. Maar ja, dat is in procenten, daar hebben we het over. En daar houden we rekening mee.
Nou, ik heb hier wel cijfers. Dus volgens mij zijn er 3 dilemma's. 3 dilemma's. Gaan we nu naartoe.
Goed zo.
Thuisblijven blijft bij ons de norm, ook na corona. Of we hebben niet voor niks net een nieuw kantoor gekocht.
We gaan echt steeds meer naar thuisblijven als norm.
Duurzame investeringen worden het kind van de rekening door corona, of duurzaam beleggen blijft ook in deze tijden prioriteit.
Blijft zeker prioriteit.
De aanpassingen van het pensioenstelsel in het pensioenakkoord zijn afdoende, of ons pensioenstelsel mag nog wel verder op de schop.
Mag van mij betreft verder op de schop.
We praten erover door met Arthur van der Wal, directievoorzitter bij Sintra Achmea. Nog verder op de schop. Er is 10 jaar over nagedacht. En eindelijk is er een soort van witte rook doorgerekend. Er is een hele bestuurcommissie nog aan de gang geweest om het tot in de puntjes voor elkaar te krijgen. Het klinkt ook als historisch. Zo is het ook door politici en belangenverenigingen allemaal gepresenteerd. Het gaat niet ver genoeg.
Nou, je vraagt, kan het verder op de schop?
Ja, precies.
Kijk, mijn eerste reactie. In mijn vorige leven had ik heel erg met pensioen te maken. Dus ik heb zelf ook getrokken aan dit dossier. En letterlijk en figuurlijk getrokken. Want we praten al zo lang over een nieuw pensioenstelsel. Daar komt ook een beetje mijn primaire reactie vandaan. Kijk, ik ben heel blij dat er een akkoord is. Laat duidelijk zijn. En er zijn een aantal problemen nu in het stelsel opgelost met het akkoord wat er ligt. Dat is heel fijn. Alleen, als je mij nou vraagt, goh, hoe had je de wereld voor je gezien qua stelsel, dan had ik nog meer toespitsing op het individu gewenst. Nog meer toespitsing op mensen hoe zich bewegen op de arbeidsmarkt. Die toch veel meer hoppen van werkgever naar werkgever.
Ja, nou, je hebt natuurlijk te maken met bestaande structuren, bestaande aanspraken die mensen denken te hebben. Dus is dit dan toch wat jou betreft in de huidige constructie het maximaal haalbare, of is er niet voldoende flexibiliteit aan de dag gelegd?
Nee, de realiteit is gewoon dat dit het maximaal haalbare is. Ja, nee, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, anders was er geen akkoord geweest. als je mij vraagt, had je meer flexibiliteit gewild, zeg maar, op het gebied van pensioen? En dan is het niet alleen binnen pensioen, maar denk ook aan combinatie met je hypotheek, met een sabbatical. Je kan zoveel zaken uiteindelijk koppelen aan het pensioendossier. Ja, daar is nu een stap in genomen, maar dat gaat wat mij betreft nog niet ver genoeg.
Hoe kijk je naar de rechtvaardigheid tussen generaties? Want volgens mij heeft Koolmees gisteren nog gezegd, jongeren die kunnen beter maar zelf gaan sparen, want dus zo weinig pensioen waarschijnlijk over.
Talita, welkom. Fijn dat je er weer bent.
Ja,
ik voelde hem aankomen.
Ja, hoe zie jij dat? Had daar ook niet wat meer...
Kijk, een heel belangrijke wijziging of een verbetering is natuurlijk het afschaffen van de doorsnee-problematiek. En daarmee neem je natuurlijk een hele belangrijke, volgens sommigen een perverse solidariteitsprikkel neem je weg. Dus ja, in die zin is het
onmogelijk om over die doorsneeproblematiek niet
dat gaan
te spreken
als
je
over
pensioen hebt. Maar dat draait over de vraag wie betaalt voor wie in welke verhouding.
Ja, niet alleen in welke verhouding, maar ook wanneer in de tijd. Hè? Ja. Dus als je in het begin iets meer betaalt en op het einde gewoon wat minder. Hè? Dat is wat het in heel kort gezegd, dat werkt natuurlijk. Als je 40 jaar bij dezelfde werkgever blijft, hè? Dan werkt die methodiek. Ja, dat is natuurlijk gewoon in de huidige arbeidsmarkt is dat niet zo. Dus vandaar dat het goed is dat die methodiek, en daar werd natuurlijk ook al heel lang over gesproken, dat daar een einde aan komt. Dus in die zin, als je...
Ja, maar ook op de echt, als ik vraag me dat gewoon heel vaak af met het pensioenstelsel op de echt veel langere termijn, dan zie je gewoon dat in Europese landen, en Nederland is er daar zeker van door vergrijzing, dat de beroepsbevolking gewoon krimpt. Dus dat je gewoon steeds minder werkenden hebt om het systeem betaalbaar te houden. Dus dat is veel meer, zeg maar, de echte... Hè, ik heb het idee dat dit pensioenakkoord niet echt heel fundamenteel grote wijziging heeft opgeleverd.
Maar dat heb ik volgens mij ook niet gezegd.
Nee.
Ik ben heel benieuwd hoe jij dat ziet. Van, dit is gewoon een tijdelijk... Dit is nou niet echt dat je zegt de nodige hervormingen voor echt een toekomstbestendig pensioenstelsel voor over 20, 30, 40 jaar.
Ik denk dat met de huidige verhouding in Nederland en ook met de complexiteit die er gewoon lag, want het is, je kan wel iets veranderen, maar alles heeft ook een rekening. Het moet ook door iemand betaald worden.
Ja, maar
ik
is
denk
het
dat
niet
dit...
zo dat de huidige generatie, dat is dat wat je eigenlijk deels ook net eerder zei, mensen hebben bepaalde rechten en toezeggingen en verwachtingen. In mijn beleving is de 60-plussers nogal een mazzelgeneratie wat dat betreft. Die zit gewoon eigenlijk financieel het allersterkste bij als je kijkt in Nederland. Samenleving qua vermogen en qua pensioenen, noem het maar op. Dat die gewoon daarin heel weinig willen opgeven. En dat zijn ook de mensen die onderhandelingen voeren bij zo'n pensioenakkoord. Dat zijn gewoon bepaalde specifieke belangen van alleen maar één groep in de samenleving. Ja. Die daarin heel weinig ruimte geeft. En dat houdt die die grote hervormingen tegen.
Daar kunnen we nog een uur over vullen.
Is dat te activistisch voor?
Maar ik denk dat het is de realiteit is wat er nu ligt. Ik zie het meer als een tussenstap naar. Hè, als je mij vraagt, wat is gewenst? Nou, dan kan het voor mij echt nog wel een stap verder gaan. Dit is denk ik een hele belangrijke stap. Want nog een keer 5 jaar doorpraten hierover doet echt enorm veel ook met het vertrouwen van mensen in een pensioen en in instellingen. Nou, en dat is echt een niet te onderschatten fenomeen hierbij. Dus ik ben blij dat er duidelijkheid is. Het is een stap, gaat niet ver genoeg. En het zal nog verdere stappen met zich mee gaan dragen.
En dat akkoord verandert helemaal niks aan de manier waarop jullie voor die pensioenfondsen kunnen of willen beleggen?
Nou, dat kan zeker wel impact hebben. Want uiteindelijk ga je ook nominale zekerheid opgeven. Hè, in je gaat naar onzekere pensioenen. Daarmee lijkt er ook meer ruimte om risicovoller te beleggen. Nou, wij beleggen in vastgoed en hypotheken. Dat zijn risicovollere beleggingen als je het vergelijkt met obligaties. Dus ja, voor ons als vastgoed- en hypotheekbelegger zie ik niet meteen negatieve impact. Sterker nog, illiquide beleggingen zullen echt een onderdeel uitmaken ook van de beleggingmix van veel pensioenfondsen.
Heel kort, maar wel belangrijk, ook zeker als je kijkt naar jullie site en jullie missie, duurzaamheid, je struikelt er bijna over.
Ja.
Er wordt gefluisterd dat natuurlijk wel heel belangrijk blijft, maar duurzaamheid, dat vergt ook investeringen, dat kost geld. Geld dat er misschien niet meer overal in even grote mate is. Komt dat onder druk te staan?
Nou, wij zien dit echt bij onze klanten niet. Pensioenfondsen en verzekeraars hebben dit zo omarmd, duurzaamheid. Wij noemen dat beleggen met betekenis bij Sintrus. Maar het koppelen van financieel en maatschappelijk rendement als uitgangspunt. En ik erken, ja, dat kost geld in het begin. Hè. Je moet investeren, het is geen gratis geld. Ja,
het plan maar... over de leefomgeving heb je ongetwijfeld meegekregen. Gaat er met mensen over met een eigen huis.
Ja.
Maar jullie moeten natuurlijk ook, als je wil voldoen aan alle voorwaarden van je huurwoningen, daar volop in investeren. Dat is een wettelijke verplichting zo ongeveer. Ja. Tegelijkertijd moeten jullie rendement realiseren.
Ja.
Staat dat niet op gespannen voet?
Op de korte termijn ja. Maar uiteindelijk draagt het ook bij aan de waarde, aan het waardebehoud en de waardeontwikkeling van diezelfde woningen. En deze beleggers waar we het nu over hebben zitten erin voor de lange termijn. Dat moet je niet vergeten. Dus ja, natuurlijk kost dat geld. Want verduurzamen of in zonnepanelen, of als je naar gasloos gaat, of dat je. Er zijn zoveel dingen die wij doen. Ja, op de korte termijn kost dat geld. Ik denk dat het probleem ook veel meer is. Het rapport wat naar buiten was gekomen, waar je aan refereert, is dat wij eerlijk moeten zijn wat het ook kost. Het is niet, je moet niet iets voorspiegelen van het levert alleen maar lage energierekeningen op en het is alleen maar in de benefits een plus. Nee, het kost ook geld. Dus in die zin ben ik blij dat het eerlijke verhaal
er
ligt.
Heb je dan zelf wel met eerlijke rendementen gerekend? Of is het voor jullie ook nog, kan het ook een tegenvaller zijn?
Nee, wij zijn.
Jullie zijn altijd eerlijk natuurlijk, hè?
Sorry?
Jullie zijn altijd eerlijk.
We doen het op basis van. We doen het één, heel belangrijk. We doen het op basis van jarenlange ervaring. Dit is voor ons niet iets nieuws. Wij doen dit al heel lang. Dus in die zin leggen we dat voor aan pensioenfondsen. En zij maken uiteindelijk de keuze. Het is hun geld. Zij willen het graag. En zij hebben dit duurzaamheid enorm omarmd. Ook als wens van de deelnemers in pensioenfondsen die dit ook heel graag willen. En corona gaat er niks aan veranderen, denk ik.
Ik heb geen andere keuze dan af te ronden. Helaas, de tijd zit erop. Je had gelijk, we hadden een uur langer moeten hebben. Hebben we helaas niet. Dankjewel, Arthur van der Wal, directievoorzitter bij Syntrus Achmea.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Fuk. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Talita Muse. En coronacrisis of niet, er zijn nog steeds veel start-ups met een goed idee, boordevol ambitie, die zich hier iedere week presenteren. In BNR Zaken doen, vandaag geldt dat voor Nina Bootsma van Verbien en Borre Akkersdijk van By Borre. En aangeschoven is ook Peter van Meersbergen van Investor Match om de start-ups te beoordelen en daar waar mogelijk van advies te voorzien. Welkom allemaal.
Dankjewel.
Dankjewel.
Zeg ik uiteraard ook vol enthousiasme tegen de pitchers. Ik hoop dat ze dat enthousiasme kunnen volhouden. Met name Nine, want jouw 60 seconden gaan nu lopen.
Dankjewel. Ik ben Nine Bootsma en ik ben eigenaar van Verbien. En mijn verhaal gaat over trots. En dat we dit best wat vaker mogen laten zien. Zeker op kantoor. Ik kwam ze regelmatig tegen bij bedrijven. Lege muren. En dan dacht ik, waarom laten jullie als organisatie niet zien waar jullie trots op zijn, waar jullie voor staan? Want kantoor is dé plek om te inspireren. Zeker nu we er minder komen. Met Verbien maken we unieke collages waarin trots en identiteit naar voren komen. Bijvoorbeeld een teamcollage met alle medewerkers. Of een collage met jullie mooie projecten. We hebben een bandsysteem ontwikkeld waarbij we hoogwaardige lijsten onderling koppelen tot een collage. Een collage die je kunt aanpassen en uitbreiden. Zo kunnen nieuwe collega's of innovaties eenvoudig worden toegevoegd. Meer trots aan de muur, dat is onze missie. Want trots zorgt voor gelukkige medewerkers en een sterker team.
63 seconden, maar met permissie. Oh.
Gelukkig.
Peter. Wat vind je ervan als je dit zo beluistert?
Ja, ik heb even gekeken op de website. Ik wist dat jullie kwamen. Ik keek even op de website en ik keek naar dat wandsysteem. En dat hebben jullie zelf ontwikkeld. Ja. Maar het lijkt wel heel erg op dat XI-systeem, toch?
Nou, het is wel anders. Ik zocht een systeem waarbij het mogelijk was om met luxe, hoogwaardige lijsten een collage te maken. En niet met. Weet je, nou, in ieder geval, ik wilde graag werken met lijsten van plexiglas en met aluminium. En dat was met andere systemen niet mogelijk. En toen dacht ik, nou ja, ik zoek en ik kon het niet vinden. En ik dacht, dan ga ik het zelf ontwikkelen. In 2018 zijn we daarmee bezig geweest. En we hebben dus nu een collagesysteem waarbij je dus echt met luxe lijsten collages kan maken en die je ook kan uitbreiden.
En waarom heb je ervoor gekozen om dan niet gewoon dat hele nieuwe collagesysteem te verkopen en ga je er echt projecten verkopen? Want dat is veel minder schaalbaar.
Kijk, wat niet is, dat kan natuurlijk altijd nog komen. Maar mijn idee was, en ook de reden eigenlijk waarom ik dit ben gaan doen, is omdat ik echt ja, te weinig trots bij bedrijven aan de muur vaak zag. Ik wist dan vaak, weet je, vanuit mijn vorige baan, welke mensen er werkten en wat voor mooie dingen ze deden. En heel vaak laten bedrijven dat niet zien. En dat vond ik heel erg jammer. Dus ik dacht, ik wil me daar echt op gaan richten. En het lijkt mij heel gaaf om dus collages met teams weer te geven.
Maar dus, dit is ja, misschien eerst... niet te diepzinnig hoor. Maar trots zit toch van binnen en niet per se hangend aan de muur.
Nee, dat klopt. Maar trots is wel heel belangrijk om uit te dragen. Want op het moment dat je het uitdraagt, dan gebeurt er iets met mensen. Dan gebeurt er iets met teams. Weet je, en bijvoorbeeld een teamgevoel versterk je vaak door contact met elkaar te hebben.
Wij hebben ze hangen op ons kantoor. Wij hebben foto's van medewerkers hangen op ons kantoor.
Maar wel toch hopelijk van het goede bedrijf, of niet?
Nog niet. Hele grote foto's zelfs. Okay. En het is best raar, want ze hadden er op een gegeven moment hing ik in een van de vergaderzalen. En dan is het best raar dat je vergadert en jezelf aan de muur zit hangen. Ja.
Maar wel prettig raar of toch een beetje ongemakkelijk?
Ongemakkelijk.
Raar.
Okay. Ja, in de vergaderzaal was het een beetje ongemakkelijk. Ja. Ja.
Hey, Nina, even mag ik je een hele voor de hand liggende vraag stellen? Nu met de coronacrisis en natuurlijk mensen thuiswerken, hebben jullie ook gedacht aan een soort digitaal alternatief? Of hoe zie je dat voor je als er steeds minder mensen gaan investeren in hun kantoor in deze tijd?
Weet je, enerzijds snap ik dat ons product niet core business is. Maar ik denk dat het juist in deze tijd wel belangrijk is om hierin te investeren. Want juist nu medewerkers motiveren en waarderen is volgens mij heel belangrijk. Mensen zijn onzeker. En door juist nu te investeren in een team en laten zien waar je trots op bent, dan kan je ervoor zorgen dat mensen weer vertrouwen krijgen, de schouders eronder zetten. En we horen ook dat de functie van kantoor gaat veranderen. Kantoor wordt het nieuwe clubhuis. Je komt er misschien minder, maar het wordt wel de plek waar je gaat ontmoeten en waar je geïnspireerd wilt worden. Ja, en daar zullen onze collages mogelijk een rol kunnen vervullen.
Nou ja, ik wil even terug naar het punt van Peter. Die kijk ik nu ook begrijpend aan. Maar die vindt het dus ook een beetje ongemakkelijk. Zeker in die vergaderzaal. Het kan wel heel erg bijdragen aan het gevoel van trots. Maar als het ook nog een soort drempel opwerpt voor veel mensen om zichzelf te zien in de hal, voor iedereen tentoongesteld, is dat misschien ook iets waar je rekening mee moet houden?
Ja, nou, ik denk wel dat het een verschil is of je in je eentje in een vergaderzaal wordt opgehangen of dat je als gehele team met elkaar in bijvoorbeeld de ontvangsthal ophangt. Want wat wij doen is, we portretteren dan iedereen op dezelfde manier en we hangen ook iedereen door elkaar. En daardoor zie je dus één geheel, je ziet één team en iedereen is gelijk.
Wij kunnen nu hier via de radio op afstand lekker kritisch zijn natuurlijk. Maar uiteindelijk gaat het erom, heb je klanten? Hoe gaat het nu? Je bent in 2018 begonnen, geloof ik.
Ja, absoluut, absoluut. Wij zijn in 2018 hebben we het product ontwikkeld. En in 2019 zijn we de markt opgegaan. We merkten dat beurzen heel belangrijk zijn. Want dan zien onze klanten, weet je, die zien dan echt het design en de kwaliteit. Corona heeft wel wat roet in het eten gegooid. Maar we hebben denk ik, nu in het land zo'n 25 collages hangen bij verschillende bedrijven. Dat is ook heel uitlopend.
Abonnement? Want het zou denk ik voor jou ook handig zijn als je kunt zeggen, nou, we hebben de ene collage gehad, we gaan om de 3 maanden naar een volgende. Zodat je blijvend binnen bent.
Ja, nou, dat is bij de meeste klanten is dit inderdaad aan de orde. Want als je bijvoorbeeld een collage hebt hangen met het hele team, bij het ene bedrijf, dan krijg ik 1 keer in het kwartaal nieuwe foto's toegestuurd. En bij de ander maken bijvoorbeeld 1 keer in het jaar nieuwe foto's. En dan zorgen wij ervoor dat de collage weer up-to-date wordt gemaakt. Mm. Dat gaat met het systeem heel eenvoudig.
En merk je al dat teams en collages ook kleiner worden of niet?
Nee, dat merk ik nog niet. Nee,
ja, ik moet
nog niet. Maar...
Hey, tot slot, want dat lijkt me een gevaar, dat het idee hartstikke goed is, maar dat er altijd wel iemand is binnen het bedrijf die zegt, hey, ik heb thuis een camera en ik denk van mezelf dat ik talent heb. De hobbyfotograaf. Ja. Is dat een geduchte concurrent?
Nou kijk, op het moment dat het een hele goede hobbyfotograaf is, is het geen probleem. Vaak vragen we wel even, kunnen we wel contact met elkaar hebben? Want op het moment dat je van alle mensen foto's maakt, dan moet je zorgen dat er eenheid in de foto zit. Dat maakt de collage het mooiste. Dus, maar als die persoon dat goed kan, is dat geen enkel probleem. Dus ook als bedrijven al goede foto's hebben, dan kunnen we gewoon met die foto's aan de slag. Maar wij kunnen zelf ook met ons netwerk van fotografen foto's maken. Dus beide is mogelijk.
Peter, naar jou dan. Want je hebt nu een beeld van hoeveel collages er in het land hangen, wat het idee is.
Ja, ik denk zolang ze zelf veel foto's blijven maken en projectmatig werkt, dat het moeilijk schalen is. Dus dan kan je er een mooi bedrijf van maken, maar nooit heel erg groot. Dus ik zou wel zo snel mogelijk doorschakelen naar het verkopen van het systeem.
Ja. Nou, neem dat ter harte. Dankjewel, Nina Bootsma.
Dank je.
En dan gaan wij nu naar Borre voor zijn 60 seconden. Daar gaan ze.
Goedendag, ik ben Borre van By Borre. Er is niets wat wij meer om ons heen hebben en dragen dan textiel. Het is de twee naar meest vervuilende industrie van de wereld. En dat is ook dat onze missie is om deze te veranderen. Dit doen we door creatieven weer hun vrijheid terug te geven. Door met sustainable building blocks de perfecte textiel te kunnen ontwikkelen voor hun eigen eindgebruiker. Dit door de vrijheid van kleur, functie en hun eigen graphics en DNA weer terug te geven om deze in de stof te maken. En het bouwen van deze stof met geteste bouwstenen en in fabrieken die wij hebben opgezet en mee samenwerken. De belofte is dan ook dat we samen met deze creators en brands een positieve en transparante textielindustrie kunnen brengen en de wereld beter kunnen maken.
Dat waren 60 seconden. Ik heb al een paar dingen gehoord waar ik wel wat verduidelijking bij nodig heb. Peter, wat vond jij ervan?
Snap ik.
Ja, ik zat even te zoeken. Ik kom bij jouw bedrijf. Ik ben ontwerper en ik kan dan zelf mijn stof samenstellen. En die is dan heel erg duurzaam.
Correct.
En heb jij dan een soort van nieuwe technologie ontwikkeld waardoor dat zo is? Of hoe werkt dat precies?
Ja, het is natuurlijk ook een hele grote industrie. Ik kom zelf uit deze industrie. Al meer dan 12 jaar ontwikkelde ik textiel. En het is een industrie waar je eigenlijk helemaal niet zo makkelijk in kan. Het heeft allemaal silo's. Om daar gebruik van te kunnen maken is heel erg lastig. En wat wij hebben gedaan is eigenlijk al onze ervaring van het sourcen van garens die je nodig hebt, machines die je nodig hebt en ook hoe je met deze machines en garens moet werken, hebben wij eigenlijk samengebracht in een software. En die software zijn we nu aan het ontwikkelen en dat heet By Borre Create. En eigenlijk kan je zonder je zorgen te maken van hoe de supply chain werkt, werken met alle voorgeselecteerde sustainable bouwstenen eigenlijk.
Maar is dat dan omdat jullie een garantie geven dat alle textielen, zeg maar, die in die software zitten, waar je uit kan kiezen, allemaal voldoen aan bepaalde duurzaamheidsgaranties? Of hoe kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, kijk, textiel is het product dat eruit komt. Dat is de uitkomst. Wij onderzoeken en wij sourcen en werken samen met de garenleveranciers. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk alle draden waar de textiel mee wordt gemaakt. En ook we hebben aangesloten fabrieken die we ook helemaal doorlichten. Dus dat we kijken wie werken er, hoe zijn de sociale omstandigheden, wat voor machines staan er en hoe finishen we de stoffen. En ook op proximity, dus waar liggen deze...
Is daar nog geen wereldwijde keurmerk voor dat soort dingen?
Er zijn keurmerken voor elk onderdeel van de silo. Dus daar kijken we ook naar. Dus er zijn verschillende keurmerken per garen en de verschillende keurmerken per machine. Maar het grote probleem is eigenlijk dat de creatief en eigenlijk de maker helemaal geen vrijheid meer heeft in deze wereld. Je kan niet zomaar, als een van jullie bijvoorbeeld zegt, oh, ik wil een textiel maken, dat je zomaar een fabriek opbelt en zegt, nou, ik heb een idee en een schetsje, mag ik deze textiel hebben? Want dan zit er een heel groot minimum aan. Omdat er eerst research en development moet worden gedaan. En dat hebben wij eigenlijk allemaal in onze faciliteit in Amsterdam
zitten. Je bent een soort textielmakelaar. Zo klinkt het een beetje, een soort...
we ontwikkelen het wel echt.
Textielontwikkelaars.
Maar daar hangt ook een prijskaartje aan. Want ik kom natuurlijk als consument niet heel veel verder dan je shop. Je webshop in dit geval, gisteren gedaan. Nou, stel dat ik nog een sweater had willen kopen. Dan had ik toch wat meer moeten sparen dan er nu op mijn rekening staat. €400, €500, het is helemaal geen uitzondering. Dus als je nou impact wil maken, is dit dan de manier om voor zo'n, denk ik, toch redelijk exclusieve doelgroep dit aan te kunnen bieden?
Nee, ik snap dat je op het moment dat je nu naar onze website kijkt, daar zit eigenlijk alleen onze showcase. Dus om eigenlijk deze wereld binnen te komen, het is een stap verder weg van de eindconsument. Dus je bent in contact met de creator. Dus het is al business to business, omdat we met veel bedrijven werken. En om te laten zien dat onze textielen werken, hebben we eigenlijk een showcase gemaakt en dat is ons label.
Maar jij wilt dus, toch, neem ik aan, dat ik die sweaters kopen of niet?
Eigenlijk is het alleen een proof of concept en een showcase om onze innovaties te beschermen en naar buiten te brengen. En om te laten
wie is dan
zien
wel je ideale klant? Want de H&M komt ook niet bij jou aankloppen.
We werken voor veel hele grote merken in die met textiel werken. Dat in verschillende industrieën. Dus voor instance met automotive werken we voor BMW en voor Mini, waar we dan hun textielinnovaties voor doen. Maar we werken ook in de mode-industrie, werken we voor een Adidas, maar ook veel wat kleinere merken die zelf geen hele grote producties kunnen draaien. En die komen
maar
eigenlijk.
Een Adidas kan dus niet zelf op zijn textielmarkt een innovatief textiel inkopen.
Het probleem eigenlijk wat Adidas weer tegenkomt, is dat ze zo groot zijn dat zij weer helemaal uit silo's bestaan. Dus daar zijn weer eigenlijk alle garen specialisten, machinespecialisten, die zijn weer allemaal uit elkaar gezet. En zij hebben dus weer niet de vrijheid om zomaar kleur te veranderen en functie te veranderen. En als zij een stof willen maken, moeten ze hele hoge oplages doen. Nou, wat wij hebben gedaan en de oplages, waarom ze hoge oplages moeten maken, is omdat ze met fabrieken werken die eigenlijk alle R&D-kosten en zo allemaal in die textiel stoppen. Dus zij zeggen van we beginnen pas bij vanaf 2000 meter. Omdat we dan tijd en energie hebben om research en development te doen. En dat is wat wij allemaal in huis doen. Dus als we bij fabrieken aankomen, dan hebben we een perfect menu. Eigenlijk, of een perfect gerecht waar we de instellingen van de machine, de instellingen van de garens voor de textiel en het door middel van het gebruik maken van bij Bore Create het design, kunnen we dan allemaal aanleveren en dan kunnen ze dus ook kleinere oplages draaien.
Peter, ik begrijp dat er nog niet direct behoefte is aan nieuwe financiering, maar dat er misschien wel binnenkort een nieuwe komt. Wat zou jouw advies nog zijn?
Ik snap nog niet helemaal de markt. Dat is voor mij heel lastig. Dus dat zul je investeerders echt heel goed moeten kunnen uitleggen. Maar ja, de klanten spreken wel. Dus ergens zit er iets in.
Dankjewel. Bora Akkerdijk van By Bora. Nina Bootsma van Verbien hoorde je ook. En het adviserende woord kwam vandaag van Peter van Meersbergen van Investor Match. Wil je ook komen pitchen? Mail dan naar zaken@bnr.nl.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Elke vrijdag is het woord ook aan Geert van Hoven, onze tech-expert voor met name tech in het bedrijfsleven. Dit keer gaan we het hebben over Amazon. Dat heeft al veel bakens verzet in de technologiewereld. Geerten, vandaag een toepassing van emotionele intelligentie die dan mainstream gemaakt moet worden bij consumenten. Verklaar je nader.
Ja, nou, dat zal ik doen. We hebben het eigenlijk al sinds 2015 ongeveer. Ik heb het nog even teruggezocht in de oude rubrieken. Hebben we het al over emotionele intelligentie. En het is eigenlijk nog steeds helemaal niet mainstream. Er is nog niet een breed consumentenproduct wat dat ondersteunt. Maar goed, daar gaat Amazon nu verandering in brengen. Want ze hebben namelijk op eigen merk een fitnessarmband uitgebracht. En die doet allerlei standaard dingen, zoals je inspanning meten, je slaapritme, je hartslag en dergelijke. Maar er zit ook een hele andere interessante functie in, want hij kan namelijk ook je stem meten en uit je stem vervolgens je emotionele toestand halen. En dan moet je dus denken aan of je hoopvol bent of opgetogen of aarzelend of verveeld. En hij kan dat dus ook aangeven.
Maar dan weet ik zelf toch ook wel of niet of ik opgewonden ben of verveeld.
Blijkbaar niet.
Nou, dat denk jij misschien. Jij denkt dat je bijvoorbeeld misschien heel enthousiast overkomt.
Totale misvatting, dames en heren.
Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dus hoe jij zelf denkt dat je klinkt, hoeft helemaal niet te zijn hoe je overkomt bij andere mensen. En zij maken dat inzichtelijk met een app die dan ook daadwerkelijk in de app aangeeft, op basis van die armband, van dit is hoe jij op dat moment klonk. Dus dat is heel nieuw. Dat bestaat nog helemaal niet in zo'n brede toepassing.
En de technologie daarachter, namelijk hoe dan het stemgeluid gemeten wordt, is wat minder nieuw, denk ik. Microfoons?
Dat is met microfoons. Die zitten dus in die armband. Het is wel opt-in, dus je kunt zelf zeggen van nou, ik wil dat wel of niet aanzetten. Dus het is niet zo dat die armband altijd meeluistert. Je moet wel zelf echt aangeven van ik wil dat hij dat nu doet. En je kan ten alle tijde die microfoons uitzetten met een knopje.
Ja. Hey, en willen zij dit gaan verkopen als valt dit binnen preventieve zorg? Of is dit meer entertainment? Is dit meer de fun kant, zeg maar, van AI?
Nou, ze hebben het niet als een medisch device aangemeld. Dus ze hebben het niet bij de Food and Drugs Administration aangemeld. En laten keuren en laten certificeren. Wat veel andere smartwatches wel hebben. Dus ze hebben het wel echt meer als een entertainment ding neergezet. En niet zozeer om inderdaad je eigen gezondheid te meten.
Okay.
En het is trouwens ook nog niet te koop, geloof ik, hè?
Nou, het staat wel op de Amazon-site. Je kan je inschrijven voor een early access. En dan krijg je een berichtje zodra die voor jou te koop is. En dan kan je hem in principe kopen. Het is wel zo dat hij ondersteunt, of hij werkt volgens Amazon het beste met Amerikaans-Engels. In principe is de biomarkers die uit de stem haalt, die zijn generiek. Hè? Dus dat gaat op tempo en vibratie en toonhoogte en dat soort dingen. Maar ze zeggen wel dat hij het beste voor Amerikaanse Engels werkt. Dus zodra hij beschikbaar komt, zal je hem ongetwijfeld kunnen kopen. Maar of hij dan heel goed werkt met Nederlands, dat is nog even de vraag.
Ja, dan hebben we nog een ander groot bedrijf dat zich ook al een tijdje richt op spraakherkenning. Microsoft heeft een nieuwe functie ingebouwd in zijn Office-producten, ook op basis van spraakherkenning.
Ja, dat klopt. Ja, al die grote techbedrijven zijn natuurlijk bezig met speech recognition, zoals dat dan mooi heet. En Microsoft heeft deze week een functie ingebouwd in Microsoft Word, waarbij je hele vergaderingen op kan nemen. En die hele vergaderingen worden dan letterlijk uitgeschreven in Word. En dat doet hij zo goed dat je ook daadwerkelijk ziet, dit is spreker 1, die zegt dit, spreker 2 zegt dat. Hij weet natuurlijk de namen van de sprekers niet. Maar hij kan wel alle sprekers in een ruimte onderscheiden. En dan ook daadwerkelijk de dialogen splitsen en uit elkaar zetten. En dat vervolgens dus helemaal voor je op papier
nooit meer te notuleren.
Nee.
Dat klinkt goed.
Maar kan Microsoft dan ook nog met die functie vaststellen of iemand geestdriftig aan het vergaderen was of niet?
Nou ja, dat is natuurlijk dan de volgende stap. Hè? Als dus Microsoft, want die is natuurlijk ook bezig met die emotionele intelligentie, net als Apple en Google. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn in deze tijd waarin we heel veel online vergaderen. En dat zal ook wel zo blijven. Het is toch heel moeilijk om die non-verbale clues van anderen op te pakken als ze aan de andere kant ergens achter een microfoontje zitten. Zeker als ze dan ook nog een camera uitzetten, wat ook steeds meer mensen doen. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als dan bij deze transcriptiefunctie ook meteen in de kantlijn wordt gezet van nou, deze was een beetje opgewonden, deze was boos, gefrustreerd of deze was blij met je antwoord. Maar dat kan natuurlijk niet heel lang duren voordat dat soort functies, als we met z'n allen accepteren dat dit soort functies gaan bestaan, en hopelijk gaat Amazon daar een bijdrage aan leveren, dat dit soort functies dan ook dus in Microsoft Word of in de Apple-producten en dat soort zaken.
En je noemde al, het is een opt-in. Dus moet ik dan niet de standaard privacy-vraag stellen of toch wel?
Nou, Amazon is erg voorzichtig in dit geval. Ze zeggen er is totaal geen integratie met Alexa of dat soort dingen. De stem wordt echt op de smartphone alleen geanalyseerd. Er wordt geen data verzonden naar servers of wat dan ook. En zodra die analyse gedaan is, dan worden al die geluidsfragmenten meteen weer verwijderd. En het is inderdaad opt-in. Dus je moet zelf echt aangeven dat je wil dat die armband ook inderdaad je stem dan opneemt. Dus ja. ze willen heel erg aan de goede kant van de privacy zitten in dit geval.
Dankjewel, Geert van Hoofd. Tot volgende week.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Na jaren van succes met vooral stenenwinkels gaat Action nu ook heel voorzichtig online verkopen. En een lastenverlichting voor iedereen die werkt, terwijl de winstbelasting alleen omlaag gaat voor kleine bedrijven. Het zijn de eerste plannen die uitlekken over de begroting die officieel wordt gepresenteerd met Prinsjesdag. ANP en de Telegraaf berichten er al eerder over. En ik ga het er ook zeker uitgebreid over hebben met het ondernemerspanel. Vandaag bestaande uit Daan Weddepol van Peerby, Johan van Meel van P Capital en mijn zakenpartner Talita Muse, toezichthouder bij NPO Nederland, directeur van de Energieboot en Blikverruimers. Welkom allen.
Dankjewel.
En jullie zijn hier allemaal al heel veel vaker geweest en tot groot genoegen. Dus jullie weten ook dat ik nu vraag naar je eigen nieuws van de afgelopen week. Daan.
Ja, ik heb voor de afwisseling weer eens eigen nieuws. Ik ben van Peerby, zoals je weet. Een website waar je spullen kan lenen en huren van mensen in de buurt. En we hebben een deal getekend met een distributiecentrum. En dat klinkt misschien allemaal niet zo speciaal, maar voor ons is dat heel bijzonder, want we hebben altijd alles gedaan met mensen in de buurt. Maar we zagen, ja, niet alles is overal beschikbaar. Dus kunnen we ervoor zorgen dat we bepaalde dingen ook wat meer centraal hebben, zodat we de voorraad in de wijk kunnen aanvullen. En dat bleek echt heel erg lastig om daar een distributiecentrum voor te vinden, want normale e-commerce is natuurlijk allemaal eenrichtingsverkeer. Alles de één kant op en dan hopen dat er niks terugkomt. Wij hopen dat alles terugkomt, want het moet weer gedeeld worden. Dus daar hebben we best wel even over gedaan. Maar we hebben nu een circulair distributiecentrum, zou je kunnen zeggen. Dus alle spullen kunnen heen, maar ook weer terug.
Maar van wie komen de spullen in dat distributiecentrum? Toch nog even, want het kwam van de buurman.
Ja,
buurvrouw, nou, en nu komt het van?
Nou, we willen sowieso ook buren weer de mogelijkheid gaan bieden om zelf hun spullen daar in te brengen. We hebben nu zelf voor die eerste pilot om te testen hebben we wat spulletjes gekocht. En waar we op lange termijn op hopen is dat we fabrikanten zo gek krijgen dat zij spullen gaan maken om te delen. De spullen die langer meegaan, makkelijk te repareren zijn en geschikt zijn voor meerdere gebruikers. En daar zetten we op in.
Maar moet je verandert dan ook, Daan, je businessmodel?
Zeg je?
Verandert dan ook je businessmodel,
Daan? Je spreekt de investeerder.
Ja. zoals je wellicht wel of niet weet, hebben wij sinds een tijdje een abonnementsmodel. En dat is iets waar we nog sterker op in willen gaan zetten, ook met het distributiecentrum. Dus eigenlijk worden we een soort Netflix voor spullen. Je hebt een abonnement en je hebt een bibliotheek met allemaal spullen en je klikt er eentje aan en die kun je dan gebruiken. Je hoeft niet langer een boor te kopen, want eigenlijk is dat een beetje onzin. Dat is een beetje alsof je één glas melk wil drinken en dat je dan alleen maar 10 liter flessen melk kan kopen bij de supermarkt.
Maar hoe behoud je dan nog een beetje? Want een van de dingen was natuurlijk ook die sociale cohesie. Ja. Hè? Dat als je iets leent van een buurman, dat je daar naartoe loopt, leuk, babbeltje, dat gevoel. Kan je dat wel behouden via zo'n groot distributiecentrum?
Nou, dat is leuk. Want ik heb daar gisteren nog ben ik met de UX bezig geweest samen met ons. Hè, om de user experience met onze ontwerper. En wat we gaan proberen te doen is om die spullen zoveel mogelijk door te geven. Dus we willen eigenlijk dat ze zo min mogelijk in dat distributiecentrum zijn en dat ze gewoon van hand tot hand gaan. En liefst vinden we dan iemand in de buurt die het gewoon weer komt ophalen. En als dat niet lukt, ja, dan gaan we het verzenden. Dus maar de eerste optie, en heeft onze voorkeur, ook niet alleen maar sociaal, maar ook vanwege de CO2 en ook omdat het uiteindelijk gewoon goedkoper is, is om het lokaal te verbinden.
Alright, Johan, jij kon je al niet bedwingen. Goeie vraag overigens. Wat is jouw eigen nieuws?
Eigen nieuws is dat ik las dat de investeerder Blackstone, die heeft recent een hoop geld geïnvesteerd in studio's. En ik vind het op zich wel interessant, want als investeerder kijken we natuurlijk altijd naar markt en wat gebeurt er. En Blackstone is natuurlijk wel een van de toonaangevende investeerders in de wereld. En normaal stoppen die veel geld in kantoren en in hotels. Maar goed, je kan je voorstellen dat daar wat andere rendementen in zitten tegenwoordig. Dus je ziet hier eigenlijk een shift maken om productiestudio's nu daarin te investeren. En dat is wel interessant, omdat ik denk dat we allemaal wel zien hoeveel het gebruik van streaming nu groeit. Met name van de partijen zoals Netflix, net al aangehaald, maar Prime. En dat komt natuurlijk omdat ze eigen content moeten hebben, want daarmee onderscheiden zij zich van de andere partijen. En daarvoor heb je natuurlijk contentfaciliteiten nodig. Dus je ziet nu dat de eerste investeerders, die zie je eigenlijk keteneffecten eigenlijk ontstaan nu in dit geval in de videoplaying branche. En wat ik zelf als investeerder daaraan interessant vind is, ja, als je nu kijkt, ook de discussie die we denk ik zo meteen gaan hebben over de steunmaatregelen, is wat voor kansen komen er nu als je kijkt voor Nederlandse investeerders, maar met name ook voor Nederlandse ondernemers, want daar begint het natuurlijk allemaal. Als je nu kijkt naar de nieuwe realiteit hier in Nederland of in Europa. En ik denk dat de nieuwe tijd die er nu eigenlijk aankomt, die biedt natuurlijk voor heel veel bedrijven bedreiging. En ik denk dat we ook gewoon eigenlijk als Nederlandse overheid moeten we bedrijven helpen te faciliteren die switch te maken. Maar het biedt ook voor investeerders en ondernemers veel mogelijkheden om in nieuwe dingen te stappen. En om echt nieuwe kansen te zien. En ik denk, nou, daarom een oproep aan alle luisteraars van BNR. Kijk goed om je heen en kijk naar je eigen gedrag. En kijk naar welke kansen er zijn. Want dat helpt denk ik voor iedereen om die shift te maken.
Ja. Dat is misschien ook een zeer raadzaam advies. Omdat corona er nog wel een tijdje is. Dat weet ook de overheid. En dus is er nu al meer bekend over een derde steunpakket. Het is overigens nog niet officieel gepresenteerd. Dus we moeten het een beetje bij speculatie houden. Maar er is wel het een en ander al uitgelekt. Bedrijven blijven in aanmerking komen voor die regeling. Als ze omzetverlies kunnen aantonen van, ik meen 20%. Het doorbetaalde deel van het loon zou stapsgewijs wel worden afgebouwd. Om te beginnen van 90% naar 80%. Er wordt ook 70% genoemd. En voor ZZP'ers wordt de steunmaatregel ook verlengd, maar wel pas met een partnertoets en ook een vermogenstoets. Dus eigen geld gaat meetellen. Dat is wat er nu al min of meer op straat ligt. Daan, wat vind je daarvan?
Ik kan me er sowieso wel in vinden dat ZZP'ers die veel kapitaal hebben, dat die daar wat op mogen interen. Dat lijkt me wel een realistische regeling. En dan tref je niet de Deliveroo-courier of de andere eetbezorgers die eigenlijk tegen wil en dank ZZP'er zijn, maar mensen die echt wat kapitaal hebben.
Het gaat overigens dan wel vaak, tenminste ik neem het maar even op voor de ZZP'ers, dus voor mezelf, om mensen die geen pensioen hebben, zich misschien toch niet hebben verzekerd en daarom eigen geld hebben.
Ja, dat is wel een goed punt. Ja, daar had ik nog niet aan gedacht. Ja, dus dat is wel.
Ik in één keer toen het oplopte, dacht ik: hé.
Ja, dus dan moeten we uiteindelijk als samenleving toch weer iets met de AOW of met het pensioenstelsel gaan doen. Want dat misschien is niet zo.
Of die vermogenstoets anders maken. Want inderdaad, dat vermogen van die ZZP'ers is voor de toekomst bestemd. En wat hier ook daar ook onder valt, dat vind ik zelf heel kwalijk. Dat is dat ook het leengeld wat je als je studeert kan krijgen. Dat valt hier ook onder. Op dit moment in ieder geval in de TOZO. Dus op het moment dat jij nog staat ingeschreven voor een studie en je kan geld lenen, dan kom je niet in aanmerking voor die ZZP-bijdrage. En dat is ook wel echt problematisch. Ik had juist inderdaad wel een verruiming van de regeling gehoopt.
Een verruiming van de regeling voor de ZZP'ers dan. Dat het wat soberder zou worden, maar dan wel wat langer zou gaan duren. Dat was volgens mij wel een beetje de teneur waarvan mensen al wisten dat zal er wel ongeveer aan zitten te komen. Johan, wat vind jij ervan als je dit soort maatregelen voorbij hoort komen? Overigens, ook nog interessant om te noemen, die vergoeding van de loonsom die blijft dan wel behoorlijk, tot soms wel 90%. Maar dan moet 10% wel weer naar scholing gaan. Dus het moet wel op een bepaalde manier worden uitgegeven.
Ja, en ik vind dat ook een goede insteek. Want ik denk echt dat door wat er nu gebeurt is met corona en door de nieuwe realiteit waar we nu in zitten. Ik bedoel, het stof begint langzaam neer te dalen. Dus ik denk heel goed dat de overheid die steun heeft gegeven afgelopen tijd om iedereen de tijd te geven. Maar nu is het ook wel echt de tijd om te veranderen. En ik denk als we dus niks veranderen in de steun, dan blijft iedereen bij het oude. En dan zie je ook gewoon dat met name ook de grote bedrijven waar weinig innovatie plaatsvindt om in die nieuwe wereld een rol te gaan spelen, dat alles bij het oude blijft. Dus ik vind die switch heel goed. Ik denk wel het eens met wat Daan zegt qua ZZP'ers, met name even aan de onderkant van de maatschappij. Daar moeten we inderdaad wel voor zorgen dat daar voldoende steun voor blijft. Maar ik denk dat aan iedereen die nu inderdaad in bedrijven zit of in beroepen zit die echt verandering overheven zijn, is nu echt de tijd om veranderen. En ik vind het heel goed dat zo'n scholings, dat er ook een percentage van het inkomen dan naar scholing gaat, want dat faciliteert die keuze.
Ja, en vergeet niet dat er ook mensen nu vastzitten, zou je kunnen zeggen, bij bedrijven die eigenlijk kunstmatig nog hun loon kunnen betalen. Die misschien heel goed aan de slag zouden kunnen bij een bedrijf wat nu opeens het veel beter doet en zit te springen om getalenteerd personeel. Dus het is een beetje verschuiving is denk ik wel goed. Het is wel schrijnend natuurlijk als je het dan niet redt als bedrijf.
Ja, ik hoorde gisteren Marieke Blom van ING Nederland op BNR. Ze heeft het ook al in het AD gezegd. Econoom van ING Nederland dus. En zij zegt, pas als het stof van de coronacrisis echt is neergedaald, dan zie je welke sectoren er echt een probleem hebben. Het is nog maar zeer de vraag of de wereld er na corona nou werkelijk zo anders uit gaat zien. Dus zodra dat duidelijk is, kan je misschien maatregelen treffen. Nu zitten we nog in een soort tussenfase waarin het toch heel moeilijk is alvast te voorspellen, dit zijn de winnaars, dit zijn de verliezers. Johan, durf jij toch al iets van een voorspelling aan?
Ja, en daarom is het goed dat er wordt afgebouwd. Ik durf zeker een voorspelling aan. Ik bedoel, kijk naar je eigen gedrag. En kijk naar als je bijvoorbeeld in restaurants gaat eten. Ik ga regelmatig uit eten, maar wil toch liever niet binnen zitten. Merk ik bij mezelf. Ik heb toevallig net binnen geluncht, maar dat was omdat het slecht weer was hier in Amsterdam. Maar je ziet echt het gedrag van mensen veranderen. Niet alleen in horeca, ook in vrije tijd, ook in events, ook in reizen. En ik denk dus ook dat als je die steun afbouwt, dan dwing je ook wat dat betreft om die keuzes te maken, met name voor die medewerkers. En wat Daan net zei, ja, er gaan grote bedrijven inderdaad omvallen, triest. Maar ik denk dat dat, ja, net zoals de natuur, dat je de zomer, de lente, de herfst en de winter hebt. Ja, het is goed dat er op een gegeven moment gewoon grote bomen om gaan vallen. Want dat creëert de ruimte voor kleine bomen, namelijk kleine innovatieve bedrijven, om verder te groeien. En om inderdaad die bijvoorbeeld personeel, maar ook het kapitaal te gebruiken om echt de verandering te krijgen.
Ja, dan toch nog even, als je echt zegt, het gaat hier om een switch en we moeten niet de bestaande wereld proberen kunstmatig te bevriezen en dan overeind te houden. Maar dan zou je kunnen zeggen, dit steunpakket is nog veel te royaal.
Ja, ik vind het steunpakket zoals het nu ligt nog best wel royaal. Kijk, de details moeten nog exact bekend worden. Maar ik zou graag zien dat je inderdaad op bepaalde sectoren. Ja, neem even bijvoorbeeld KLM. Ja, de wereld hoe wij met z'n allen gaan reizen gaat echt wel veranderen. En gaat echt wel blijvend veranderen. Dus ik zou wel graag zien dat inderdaad op sectorniveau, maar zelfs op bedrijfsniveau, misschien wel bepaalde aanpassingen gaan komen.
En Talita, wij hadden het eerder met de eerste gast van dit programma over dat steunpakket. En die zei, je kunt wel zien dat de vakbonden het een en ander hebben binnengehaald. Dus dat leidt tot een royaal steunpakket. Ook in jouw optiek te royaal?
Nee,
of is het
totaal niet te royaal. Of vind ik natuurlijk wel dat we echt gezegend zijn met een land waar dit kan. Hè. Het is heel bijzonder dat we gewoon zulke royale voorzieningen, inkomenscompensatie kunnen hebben voor zoveel miljoenen mensen in Nederland. Dus dat zegt iets over hoe goed we het financieel, zeg maar, voor corona hadden. Volgens mij hebben we er nooit beter voor gestaan economisch in Nederland. Dus dat is heel bijzonder, maar zeker niet te. Want kijk, tuurlijk, van die grote bedrijven waarvan je zegt een KLM, wat is daar de toekomst van? Of andere grote bekenden, dat je zegt, nou, die moeten die transitie gaan maken of kansen nieuw sectoren, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dit is natuurlijk wel force majeure. En natuurlijk mag je op een gegeven moment van bedrijven en sectoren verwachten, pak de nieuwe kansen en maak een switch. Maar dit gaat ook over heel veel MKB-ondernemers die, tegelijkertijd heb ik natuurlijk gewoon een tragedie. En je hebt er ook te maken dat mensen moeten natuurlijk nog wel kunnen besteden. We hebben het eerder in de uitzending gehad over je huren kunnen blijven betalen. Ik vind het niet te royaal. Dit is wel echt nodig, want we zitten gewoon in de grootste economische klap ooit sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus daar past denk ik wel deze maatregelen bij.
Tot slot.
Ja, Daan
kijkt ook veel belovend en veel betekenend.
Jongens, ik zit en was. Ik had er nog iets over te zeggen, maar dat ben ik nu kwijt. Dus,
ja, maar dan word je gered door de jingle.
Ja, gelukkig.
Zaken doen.
Daan Wedderpol is er weer helemaal bij. Geldt ook voor Johan van Meel. En Talita Musi is mijn zakenpartner. Is al bijna 2 uur bij. Dus nu ook. Het is toch nog weer gelukt om een begroting te presenteren. Nog niet officieel trouwens, dat komt met Prinsjesdag, maar er is zoals gebruikelijk ook al het een en ander bekend geworden. De inkomstenbelasting gaat omlaag en dat levert een lastenverlichting op voor werkenden en gepensioneerden. Is dat ook belangrijk nu, zeker ook voor ondernemers in deze bijzondere periode? Ik dacht meteen, Daan, ja, je weet het, de verkiezingen komen eraan. Dan moet je afsluiten met een begroting waarin perspectief doorklinkt. Waarin je kunt zeggen, kijk eens, u gaat er allen op vooruit, ook al staan we er nog zo matig voor. Dat is er toch weer gelukt.
Ja, nou ja, het voelt voor mij een beetje als een sigaar uit eigen doos. Dus we betalen minder belasting. Dus er is minder geld zometeen voor de overheid om allerlei dingen te organiseren. Volgens mij moet er heel hard van alles georganiseerd worden. Moeten we gaan kijken naar wat doen we met al die mensen die zometeen geen werk meer hebben. Wat doen we met die bedrijven die we nu in stand houden. Wat doen we met de schuld? Want die moet natuurlijk, als het geld wat nu wordt uitgegeven, dat mogen volgende generaties gaan terugbetalen.
Ja, er mag vanuit Europa wel iets soepeler over nagedacht worden. Volgens mij zijn alle ijzeren regels toch iets minder vast dan oorspronkelijk gedacht.
Ja, nou ja, hoe dan ook, er dat ik nu, als dat de mensen die nu dus nog wel geld verdienen wat minder belasting gaan betalen. Ja, ik vraag me af of we daar nou echt de maatschappij mee gaan redden. Ik heb liever dat we dan kijken hoe kunnen we gaan als samenleving gaan investeren. Hoe zorgen we dat niemand buiten de boot valt? Zorgen we dat we geld houden voor onderwijs, wat waarschijnlijk toch echt wat te lijden heeft gehad van corona, om daarin te investeren, in zorg te investeren en dat soort dingen. Ik heb liever dat we de basis goed hebben dan dat ik een keertje extra naar de bioscoop kan. Ik weet het niet.
Waar je misschien toch niet met een heel veilig gevoel zit.
Nee, precies.
Zoals de meeste mensen. Nou ja, over het misschien toch nog draaiende houden van de economie en het innoveren van de economie. Het fonds van Hoekstra en Wiebes heeft de crisis wel overleefd. Het wordt wel iets minder groot, fors minder groot dan oorspronkelijk gedacht. Volgens mij ging het over 50 miljard, het gaat nu over 20 miljard. Maar er komt ook een belastingaftrek die ervoor moet zorgen dat bedrijven blijven innoveren, blijven investeren. Dus Johan, er zijn wel voorzichtig tekenen dat ook daaraan is gedacht.
Ja, en ik denk dat het ook heel goed is. Ik denk ook dat bijvoorbeeld dat die winstbelasting voor grote bedrijven van tafel is. En dat de kleine bedrijven dat daarvoor behouden is. En zelf dat die winst wat mag doorgroeien. Want ik bedoel, als je kijkt naar de economie en de groei van de werkgelegenheid en de groei van de innovatie, dat komt echt van kleine bedrijven af.
Dus hoeveel kleine bedrijven maken er op dit moment winst dan eigenlijk? Voordat we daar
heel weinig. Alleen als die zich een beetje hebben geherzetteld, dan zullen zij weer winst maken. Maar daar zal met name de innovatie vanaf komen. Ik bedoel, een groot bedrijf als KLM, die innoveert niet zo makkelijk. Want daar zit gewoon heel veel historie en kapitaal achter en heel veel mensen achter. Dus de innovatie zal echt van kleine bedrijven moeten komen. En ik denk dat het heel goed is in dit plan dat die worden geholpen. En dat innovatiefonds, ja, jammer dat kleiner is. Ik vraag mezelf als zelf-investeerder wel af, ja, hoe gaat de overheid ervoor zorgen dat die 20 miljard euro goed besteed gaat worden? Je ziet over het algemeen dat investeringsprojecten die de overheid doet in het bedrijfsleven niet de beste investeringen zijn. We kennen denk ik allemaal de debakels die we het verleden hebben.
Ja, wel, maar dit doet heel erg denken aan de argumentatie die ook gebruikt is om te ageren tegen dat staatsfonds van Wouter Bos. Hè? Daarvan zeiden investeerders ook van, nou, waarom gaan zij zich begeven op ons speelveld? Daar hebben wij zelfs volgens mij nog een uitvoerige discussie over gehad.
Heel goed.
Dat vond jij heel goed. En dat is misschien ook goed om die discussie te voeren. Maar als de overheid 20 miljard beschikbaar stelt om structureel de economie te hervormen en innovatief te houden, is dat ook goed, toch?
Absoluut goed. Alleen de vraag is welke rol de overheid zou moeten nemen. En ik denk dat wat ze zouden kunnen doen is, ze kunnen zich actief maken als investeerder, maar dan ga je heel veel kapitaal op de markt krijgen. En dan ga je ervoor zorgen dat waarderingen heel erg oplopen, rendement teruglopen en dat er uiteindelijk minder kapitaal in de markt zit. Je zou kunnen zeggen dat de overheid eigenlijk gaat samenwerken met bijvoorbeeld universiteiten om hele innovatieve ideeën die heel moeilijk gefinancierd kunnen worden, om die te steunen. Want daar ligt echt een financing gap. Maar voor het rest ook met de markt gaat samenwerken. Omdat de markt die begrijpt de investeringen gelukkig goed, is daar actief bij betrokken en heeft daar zelf een belang bij ook. En dat je eigenlijk meelift eigenlijk op het marktsucces wat erin is. En ik ben bang dat als de overheid een eigen fonds gaat opzetten en zelf actief erin gaat worden, dat dat niet bijdraagt in de keuzes die worden gemaakt. Want ambtenaren die hebben zich niet bewezen als de beste investeerders.
Nee, maar die discussie gaan we niet helemaal overdoen. Maar ze gaan natuurlijk ook nooit 100% dragen. Hè? Ze hebben altijd ook nog financiers van buiten nodig.
Ja. Dat heb ik nog niet gelezen. Maar dat stemt mijn hoop vol om dat soort te horen.
Jij wil benaderd worden, begrijp ik. Om eventueel mee samen te werken.
Ja, absoluut. Absoluut. Daar staan we erg voor open. Ik denk alle investeerders in Nederland.
Ik denk dat het ook goed is als er investeerders bij betrokken worden. Want als ik kijk naar de innovatieregelingen die de overheid opstelt, dan als ik dat formuliertje weer invul, dan denk ik, nou, als ik dit goed kan invullen, dan garandeert dat in feite dat het niet meer innovatief is. Dan zie ik alle knelpunten al aankomen. Dan weet ik al wat het probleem gaat zijn bij deze innovatie. En het is alleen maar van een soort technische aard. En kennelijk zijn er geen sociale of ecologische of wat dan ook uitdagingen in een bedrijf. Het is echt.
Ik heb het vast wel eens aan jou gevraagd, maar je hebt je ongetwijfeld wel eens gewaagd aan zo'n papiertje en aan een regeling.
Zeker, ja. En ik zal je zeggen, als ik het, nou, dan moet ik voorzichtig zijn hoe ik het zeg, maar als ik het heel eerlijk invul, dan zeggen ze, dan krijg ik terug, nou ja, doe toch nog maar een beetje van dit erbij, een beetje van dat erbij. En als ik dan uiteindelijk het resultaat dat wordt goedgekeurd bekijk, dan denk ik, ja, maar dit is eigenlijk het ombuigen van de realiteit naar een verhaal dat volgens de overheid innovatie is, maar wat het niet meer is. Dus als ik echt mijn innovatie indien, dan zeggen ze, nee, maar dit is geen innovatie. En als ik indien wat goedgekeurd wordt, dan denk ik zelf, ja, ik ben hier niet meer aan innoveren. Ik weet al wat mijn problemen zijn en ik heb ze eigenlijk al opgelost in dit documentje.
Ik dacht dat jij iets wilde toevoegen.
Nee, ik ben er gewoon helemaal mee eens. Ja, ik kan helemaal bij aansluiten.
Oké, dan gaan wij tot slot naar Action. Want die winkelketen opent in verschillende landen nieuwe winkels. Ja, ondanks alles. Maar is ook nog aan het testen met online verkopen. Heeft de topman gezegd tegen nu.nl. En een winkel die online gaat, dat is zelfs nog nieuws in 2020. Omdat Action dat heel lang niet gedaan heeft. Ik dacht dat ik de verklaring kende. Ik heb het namelijk ook wel eens aan de topman gevraagd. Als je bij de Action bent, dan koop je altijd meer dan je van plan was. En online is dat niet meer aan de orde. Johan?
Ja, nee, dat is mij ook. Ik zat even een beetje te rekenen ook met wat het bedrijf nou doet qua omzet en hoeveel bezoekers ze nou wekelijks hebben. En dan zie je eigenlijk, als je hem even doorrekent, met wekelijks volgens mij 7 miljoen bezoekers online en je kijkt naar de gemiddelde conversiecijfers en de basket value, dus wat koopt iemand gemiddeld, dan is eigenlijk zo'n online, dat voegt eigenlijk voor Action helemaal niet zoveel toe, omdat inderdaad de waarde van een product heel laag is en je hebt heel veel impuls aankopen in de winkel die je online hoogstwaarschijnlijk veel minder hebt. Dus ik snap heel goed dat zij daar terughoudend in zijn. Ik vind een oplossing ook, zeg maar, met click en collect wel slim. Want je zorgt eigenlijk dat de online bezoeker toch daarmee in de winkel koopt en toch inderdaad die extra boodschappen
meeneemt. Ja, want dus even hoe het zit. Je moet voor je spulletjes dan nog steeds naar de winkel.
Exact. Ja, dat is natuurlijk heel slim. Want daarmee zorg je dat toch die extra producten worden gekocht. Dus ik vind het slim hoe zij dit omarmen. Kijk, ik denk dat dit model wel uiteindelijk eindig is.
Het klinkt toch een beetje contrakeur, toch? Als je het aanbiedt, maar je zegt ja, het is op te halen in de winkel.
Ja, maar zij zitten natuurlijk gewoon in een bepaald segment van de markt en doen het daar gewoon heel goed. Dat vind ik ook heel knap wat ze voor elkaar krijgen. En het loont gewoon niet om dit soort producten met een kleine basket value thuisbezorgd te krijgen. Dus ze hebben denk ik wel een goede oplossing. Kijk, ik denk uiteindelijk dat die positie van Action ook wel gaat verdwijnen. Als je kijkt met de kracht waarmee Amazon nu de markt in komt. Nederland is natuurlijk net begonnen, maar Duitsland doet 40% van de omzet online gaat via Amazon. Ja, dat gaat Action merken.
En Action verdwijnen. Ze hebben volgens mij 1600 winkels en ze blijven winkels openen.
Ja, exact. Maar online hebben ze totaal geen positie. Terwijl je ziet dat de shift van mensen naar kopen gaat natuurlijk wel volledig naar online.
Nou, ik weet niet of ik te maken heb met mensen hier in de studio die heel vaak naar Action gaan en die denken, nou, ik kom niet meer naar die winkel, ik koop nu online.
Nee, mij zul je bij de Action niet aantreffen. Ik ben eigenlijk wel een voorstander misschien van het inrichten van een troeptax. Namelijk als je als bedrijf allemaal spulletjes verkoopt die mensen niet nodig hebben, dat daar gewoon een extra accijns bovenop komt. En ik begrijp dat de
ook als je die spullen wel kunt lenen bij je buurman of buurvrouw.
Als je die spullen kunt lenen. Nee, als je ze niet nodig hebt, dan ga je ze ook niet lenen. Kijk, dat is het mooie aan lenen of huren. Dan ga je echt niet. Je gaat echt niks lenen wat je niet nodig hebt. Dus al die spullen van de Action, die komen bij ons niet tot nauwelijks voorbij. En ik denk dat dat.
Is het voor jou niet heel vervelend om te zien, inderdaad, dat we door deze tijd zijn zo massaal online gaan shoppen? Maar daarmee wek je ook in de hand. Aan de ene kant kan je dat is verduurzaming, hè? Minder naar de winkel. Maar aan de andere kant koop je online gewoon veel meer troep en verpakkingsmaterialen en inderdaad
veel meer bezorging. Ja.
Veel meer bezorging. Dus het is qua duurzaamheid is het gaan we er echt op achteruit.
Dan,
nou ja, daar ben ik benieuwd naar. Als je dat gaat vergelijken, het model van de Action werkt kennelijk, omdat je daar binnen stapt voor een sponsje en vervolgens naar buiten loopt met 30 prullen van dingen.
Hij komt er wel.
Dat is. Sorry?
Hij kent het principe.
Ja, in principe, ja. Dat is online, denk ik, moeilijker. Ik denk dat je online misschien wel gerichter boodschappen doet.
Ja, maar in de kleding is echt bewezen dat het niet zo is. Daar zie je dat mensen echt gewoon heel veel kopen en echt bijna driekwart weer terugsturen. Bijna op iedere bezorging is gewoon gaat bijna driekwart gaat gewoon direct terug.
Ja, dat is gigantisch daar inderdaad.
Dus
als
dat ook met dit soort spullen gaat gebeuren, dan is de Action bijna zometeen nog een duurzamere alternatief op Amazon.
Hier is de actie voorbij. Dames en heren, want de klok vertelt mij dat ik moet gaan afronden. Dankjewel. Daan Weddepol van Peerby, Johan van Meel van Peak Capital en mijn zakenpartner Talita Muze, toezichthouder bij NVO Nederland, directeur van de Energieboot en Blikverruimers en pleitbezorger voor een goede behandeling van jongeren in deze coronacrisis. Het is volgende week een belangrijk gesprek.
Precies, bij Rutte. Hou je op de hoogte.
Bij Rutte zelfs. Oh, je houdt me op de hoogte. Nou, ik laat me graag op de hoogte houden. Ja. Dit was het voor vandaag. Maandag dan is er weer een uitzending. En dan gaat het over NEDAP, technologiebedrijf. Heeft tot nu toe weinig last van de coronaproblematiek. Wat staat er allemaal nog te wachten voor het technologiebedrijf uit Groenlo? Dat hoor je van topman Ruben Wegman, die maandag te gast is in dit programma. Zometeen eerst Newsroom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Vandaag gepresenteerd door Martijn de Rijk. Veel plezier, goed weekend, tot maandag.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vug.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.